Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Is het mooi geworden?
Heel mooi ziet het eruit.
Ja, je komt net bij de... Is dat bij de drukker dan ook? Of bij de uitgever?
Nee, bij de uitgever.
Ja. Want die gekke fouten erin, dat hoort, toch?
Maar je bedoelt al die DT's en zo tussendoor in het zwart gedrukt.
Ja.
Ja, dat heeft de kat. Dat
is precies. Ja. Ja. Maar de eerste keer staat het erbij, zeg maar. Maar dan is het heel random af en toe nog een keer.
Ja, klopt.
Maar ik bedoel, ja, dat hoort. Ja,
dat hoort. Was je in de war?
Nee. Wij krijgen natuurlijk een
omdat het een drukproef is, weet je, het is ook net niet helemaal zeker. Ik bedoel,
ja, precies.
Nee, maar het hoort. Maar ik snap dat je even in verwarring... Of jij, was je ook in verwarring?
Nou, nee, niet zozeer. Maar meer van, nou ja, het is een drukproef, dus het zal... Ja. Oh, nee, dus ik was wel in verwarring.
Oh ja, want de corrector en zo schreef het er ook bij. Dit is dan de kat, toch? Ja.
Ja, dat is het meer, ja. 99% zeker. Nou, je weet eigenlijk zeker op het moment dat er op het einde zo'n emotie is... die dan zo'n vierkantje is, zeg maar. Ja, maar dit begrijp ik de luisteraars
niet. Nee, ik wou zeggen, als we nu al aan het nemen zijn, dan is het nu al heel goed begonnen.
Ja, overigens is het ook een spoiler. Op het einde staat er een vierkantje. Spoiler.
Dat is niet echt een spoiler, want ja, wat de fuck betekent een vierkantje? Ja, dat kan wel echt alles zijn. Ja.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 86. Met deze keer aan tafel natuurlijk Ipe Dries.
Hardo.
En te gast is Maartje Wortel.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Nou, mooi. Ja, wij hebben elkaar ontmoet toen jij op het punt stond om af te reizen voor de avonden naar het... hoe heet het nou ook weer precies?
Dat was een eiland.
Heb ik in mijn hoofd, waar niemand bij kon komen. In ieder geval, maar Lauwers.
Het was bij Lauwersmeer, maar het was niet Lauwersoog. Dat was het niet.
Is dat eiland waar Paulien ook op heeft gezeten?
Ja, Paulien heeft erop gezeten en dat was in navolging. Was zo, omdat Jan Wolkers en Godfried Bomans dat alleen op een eiland. Dat is trouwens fantastisch.
Ja,
hè?
Dat was Rottumeroog.
Rottumerplaat.
Rottumerplaat, ja.
En toen stuurden ze 12 schrijvers of zo ook een week naar een eiland zonder telefoon en radio en internet. En toen kwam jij aanbellen om mij daar naartoe te brengen met de taxi. Om dan alvast te vragen van hoe voel je je nu? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ja. Dus zo kennen we
elkaar. Ik ben niet helemaal mee geweest naar Groningen. Dat ging wat ver.
Oh,
maar...
dat dacht ik. Dat
nee, ik heb je uitgezwaaid.
Dat was het.
Dus ik was bij jou/jullie thuis en toen dat je de taxi inging. Dat was het moment.
Oh, dat
dichtslaan van de deur was dan nog zoiets wat ik dan heb opgenomen.
Ja, dat maar... herinner ik me nog heel goed. Want heel vaak vergeet je dat soort dingen. Maar ik weet het nog ook omdat ik dat best spannend vond om naar dat eiland te gaan.
Ja.
En ook omdat jij heel lief met je microfoon zo best laag bij de deur hing en zo. Het vond ik heel professioneel dat je alle geluiden serieus nam.
Ja, precies. Ja. Nou, ik neem mijn werk heel serieus. Het idee was het idee was dat we even zouden registreren hoe je uit of opkeek tegen tegen die week waarin je alleen op een scheepje zat, volgens mij of een soort bungalow schipachtig iets.
Ja, het was een soort woonboot.
Ja.
Je moest dan ook al boodschappen opgeven voor de hele week.
Ja.
En iedere dag kwam er dan een soort motor, zo'n waterscootertje. Die kwam dan je zo'n schijfje, ja, daar weten jullie meer van.
SD-diskje.
Zo'n diskje halen en die werd dan weer naar de radio gestuurd. En dat daalde ik verder niet.
Een microfoon waarmee je dingen opnam voor de avonden.
Precies, een kwartier per dag, zoiets.
Ja, een dagboekje.
Ja. Vond ik heel, heel, heel fijn. Want het is denk ik een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.
Ja.
Ik vond dat heel fijn. Ik was van tevoren heel bang, omdat ik dacht, ja, ik ben best wel bang. Ik ben eigenlijk bang voor alles. Dan dacht ik, oh, als ik dan in mijn eentje op zo'n schip zit.
Een week.
Een week, zonder dat ik iemand kan bellen of zonder dat ik
Want dat
vermaak
was het idee.
Heb.
Je
ja.
hebt geen internet en geen telefoon. Dat
helemaal
was het,
niks. Het was wel een noodtelefoon. Je kon,
dat was een noodtelefoon, ja.
Als er echt iets was, als ik een hartaanval of zo, oké, dan kan je niet echt meer bellen. Maar goed, als er echt iets ergens was geweest. Ja. Maar toen dat vond ik wel mooi, want dat je dan, omdat ik was zo bang van tevoren, maar als je dan dus in je eentje bent, ben je eigenlijk niet bang. Want je hebt helemaal geen publiek voor je angst. Snap je? Je hebt soms publiek nodig voor je emoties of zo. Dus ik zat daar gewoon en ik vond het eigenlijk allemaal prima.
Ah.
Ja, ik vond het heel, heel fijn. Gewoon rustgevend, een beetje boekjes lezen. Ik heb nog gezwommen, het was heel koud toen, maar...
Ja, het was...
Wanneer was dit eigenlijk,
in
mensen?
Oktober 2011, 10?
Ja,
wel echt lang
zoiets,
geleden.
Ja. Het is wat
nog voor de crisis, nee.
En het is toen de laatste die er zat. En waarom weet ik niet meer wie dat was? Of dat nou Paulien
dat was
of Janine?
Volgens mij Paulien.
Toen begon het te vriezen.
Ja.
En toen kon het scootertje niet meer komen. En het ijs was te dik om daar nog doorheen. En het was te dun om er overheen.
Ja.
En toen is
die heeft er toen 3 maanden gezeten.
Ja.
Ja, die is nooit meer teruggekomen.
Daar is een reddingshelikopter is er toen naartoe.
Oh, dat was Esther Naomi.
Esther, Esther was dat. Ja,
dat was Esther.
Ja, Esther Naomi Pequeen.
We hadden toen een eindaflevering ook hier ergens in Amsterdam.
Ja, klopt.
En daar kon niemand komen, want het was toen echt, het sneeuwde en de hele stad lag plat. Ja.
Oh ja, ja.
Die goede oude tijd.
Ja, dat was leuk. Nou,
de hel van... 53, ik weet het niet.
Nee, maar wat wel fijn was, want dat is ook met de hele avonden. Ik sprak toevallig eergisteren Jeroen van Kan ook.
Ja.
En toen hadden we het over de avonden.
Een van de presentatoren van toen, ja.
Ja, een van de presentatoren. En dat het echt zo, ja, jullie kunnen dit nu zelf maken gelukkig, godzijdank. En dat het vrij is, maar dat je dat echt mist op de radio. Dat er gewoon een gesprek plaatsvindt waarin alles kan gebeuren. En dat je gewoon de tijd daarvoor hebt en de ruimte. Ja. En ook, weet ik nog, bij de avond was altijd zo'n heerlijke rotzooi. Er gebeurde altijd iets anders. Ja. En dat is zo jammer. Nu is al die radio van, oh ja, van tevoren een gesprek. Wat ga je dan zeggen? En altijd over hetzelfde.
Ja, waar kwam jij nou laatst vandaan toen ik jou tegenkwam in Spaghetteria?
Waar ik vandaan kwam.
Ja, de Italiaan van de sterren.
Ja, de Italiaan. Ze kwamen elkaar tegen. Ja. Ik kwam gewoon van huis.
Oh, maar je
leek het alsof ik ergens vandaan kwam? Ja. Nee, die vriendin van mij komt uit Antwerpen.
Ja, nee, maar je had, omdat je veel make-up had en ik dacht dat je
van
tv opnaam
kwam. Toen kwam ik van Jeroen, want ik was in Boeken en toen heeft die...
Oh, je was in Boeken?
Ja,
oh.
Dat komt nog hoor.
Ja,
dat wordt nog uitgezonden of misschien
nee,
als jullie
ik.
Dit uitzenden. Nee, 17 maart wordt het uitgezonden. Dus...
Nee, wij zijn wel eerder, ja.
Oh ja, nou, dus het komt nog. En toen was ik inderdaad vrij heftig opgemaakt, maar dat vergeet ik dan zelf. Maar ik zag jou naar mij en toen dacht ik, oh ja, ik ben opgemaakt. Ik zie er heel anders uit. Want voor de luisteraars, ik maak me nooit op.
Ja, heel kijken of je het was, maar
nee.
Toen zag ik het toch wel.
Ja, het was best heftig, ook met zwarte lijnen onder mijn ogen en zo. Een beetje gothic, hè? Het zag er best wel...
Nou ja, dat weet ik niet. En toen
nou,
ik,
maar
toen
televisie green is ook wel wat, is wel wat anders dan gewoon make-up natuurlijk.
Ja. Ja, het was namelijk gewoon helemaal... Mijn gezicht was echt ook vol geplamuurd. Dat mijn rode wangen waren gewoon flat. Weet je, gewoon zo, hoe noem je dat, cake of zo? Ik weet ook allemaal niet hoe dit
pancake,
heet.
Pancake, ja.
Van dat pancake zat erop. Ja, en ik dacht heel even, voelde ik wel een soort moment om te shinen. Want ik dacht heel even, nou, ik heb nu make-up. Want die vrouw vroeg wel, zou ik het eraf halen? En dacht ik, nee, ik ga even lekker de stad in met die make-up. Maar de eerste, de beste die ik tegenkwam, was jij. En toen schaamde ik.
Ja, dat had
ik. Ik had wel ineens allerlei chance met mannen. Zeg maar, ik heb dat vond ik echt. Die allemaal mannen waren allemaal van, hey, waar ga je naartoe? En weet ik van, en ik dacht echt, oké, really? Kan dit met een klein beetje make-up opgelost worden?
Is het zo makkelijk?
Ja.
Nee,
is dit het,
zat je erop te wachten? Of,
Nee, niet speciaal, maar ik vond het toch wel opvallend. Want ik vraag me heel vaak af hoe dat spel in de liefde werkt of zo. En of er dan iets bestaat als heteronormatief. Of ja. Hoe je dat dan doet, of hoe je dan flirt of zo. En toen dacht ik, oh, oké, dit is opvallend. Dat met een beetje make-up ineens allemaal...
En waar ben je dan allemaal geweest?
Nou, dat is dus ook weer heel teleurstellend, want... Even in de koffieshop. En toen weer naar... Ik heb zelf
echt in de spaghetteria had je chance zelfs.
Nou, de spaghetteria heeft volgens mij een policy dat er alleen mannen werken. Omdat het een... En die
wat,
zijn gewoon...
Omdat?
Ja, volgens mij heeft dat iets te maken met zo'n traditionele Italiaanse... Weet ik veel wat. Ze hebben... Het is een...
nice
ik heb
sense.
Dat... Ja, er werken alleen mannen. Door de, wist ik ook niet, maar dat zei iemand tegen. Ja, en die jongen was toevallig ook heel erg... Oh, we gaan jullie heen. Maar ik denk dat dat gewoon ook de policy was.
Ja,
dus
ja.
Ik zag dat niet echt als chance, maar nee, het was
hoor
meer...
ik als chance, dat telt of dat
nee,
niet
dat telt echt. Niet, nee. Al kan dat tellen, maar ik weet dat... Ik kan dat niet zo goed lezen sowieso. En ook al helemaal dus niet zo goed bij mannen. Maar het viel me echt op. Ik dacht echt, oh, oké, het werkt dus... Echt met een soort, ik heb me versierd en nu ga jij mij versieren. Of zeg maar, ik heb mijn hoofd versierd en nu ga jij mij versieren.
Want voor wie het niet helemaal weet, maar over het algemeen versier jij niet echt mannen, geloof ik?
Nee, ik val op vrouwen. Ja. Ik val ook wel eens op mannen, hoor. Maar ik vind toch vrouwen... Ja, dat hadden we net...
Nee, maar dan begrijp ik ook een beetje beter van
dat
een spelletje... Dat, wat je zegt, heteronormatief of zo, maar dat spelletje voor jou een soort van nieuw... dingetje was eventjes.
Ja, ik vind dat toch wel best interessant. Omdat ik dan altijd denk, oh, een spel is toch een spel? Of een soort seksuele dans of zo. Dat is dan toch dat is dan toch gewoon, maakt toch niet uit wat voor geslacht je hebt of zo. Maar volgens mij maakt dat toch uit. Weten jullie daar iets?
Ik denk het wel.
Ja. Toch anders hoe je om iets vraagt eigenlijk.
Ja.
Of de...
Ja, wat bedoel je precies?
Nou, volgens mij is het... Dit moet ik wel echt oppassen, want het klinkt een beetje seksistisch... want ik weet er ook niet zoveel van. Maar volgens mij is het dat je op een andere manier flirt, toch? Of dat je dan als vrouw een beetje meer iets van... Of mannen tegenover elkaar iets van elkaar vragen, bijvoorbeeld. En dat een vrouw...
Meer hint?
Ja, iets subtieler misschien. En dat dan een man daarheen kan of niet. En ik, als ik dan een meisje leuk vind, dan stap ik er meestal wel gewoon op. Ja, ook niet dat ik daar heel brave in ben. Ik word er nu al rood van, gelukkig. Maar meer dan, dat is toch anders. Ik weet niet, dat voel je beter aan. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon omdat ik op vrouwen val. Dus dit is wel een heel erg onhandige...
Nee, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Ik probeer het alleen even te relateren aan... maar ik bedoel, ik ben ook niet altijd heel erg direct daarin. Wat niet echt helpt.
Nee, ja, dat is
ik
soms...
Weet niet,
Maar hetero's zijn natuurlijk heel rare, wonderlijke wezens.
Ja, dat zijn echt uitzonderingen.
Ja, een beetje, vind ik ook uitzonderingen.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar Nico en ik zitten daar altijd zo van... hetero's. Waar zijn ze er toch weer mee bezig en zo. En ook heel gênant natuurlijk... hoe het baltsgedrag van de hetero is gewoon heel raar om te zien.
Nou, volgens mij is er een soort andere... toch een soort andere seksualiteit of zo. Ik denk dat maar misschien... Dat scheelt dus per mens sowieso. Maar volgens mij zijn mannen die op mannen vallen op zich wel gewoon van... Ja, dat het duidelijk is van mijn seksualiteit of mijn seksuele voorkeur ligt bij jou of niet. En vrouwen ook. Maar bij hetero's kan het dan ook weer van... Oh, ik dacht wel toch echt dat je nu bedoelde dat het allemaal goed was. Ja, en zo. Dat je dan weer niet snapt dat het toch niet goed is.
Ja.
Dus nou, ik vind het in iets...
En speelt hier niet mee, zegt Pauline niet ook dat dat meespeelt dat er een soort ongelijkheid is... tussen man en vrouw, zeg maar, vrouw een soort fysiek kwetsbaarder is.
Ik, volgens mij is Linda ook wel van die leer. Maar...
Ik weet niet of ik het standpunt
nee,
helemaal
niet echt,
doe,
maar ik denk het wel versnappen,
Ik voel me ook alsof ik me nu heb vastgedraaid in iets.
Want ik
dacht, eigenlijk wilde ik alleen zeggen van, oh ja, het viel me op met make-up dat ik ineens chance had met mannen. Maar toen werd het ineens alsof ik iets wist over hoe hetero's elkaar versieren. Ja. En ik moet echt eerlijk zijn, ik weet er niks van.
Wij weten, maar volgens mij komt dat wel over. Wij allemaal niet. Ja, luister, ben je nou hetero?
Ja,
weet je er nou iets van?
Neem contact met de stichting Correlatie.
Wil je ervoor uitkomen? Ja. Nee. Maar er is één ding waar ik bij hetero's wel jaloers op ben, zo gezegd, is dat...
Zo gezegd, oké. Okay.
Dat is een soort veiligheidje wat ik dan in die zin inbouw.
Ja.
En dat is namelijk dat in principe als mannetje zie je een vrouwtje En dan zou dat in principe zou dat dan iets kunnen worden. Terwijl bij homo's, je bent een mannetje, je ziet een mannetje. Ja, of dat iets wel of niet kan worden, dat is maar buitengewoon de vraag. Sterker nog, in sommige gevallen krijg je een beuk op je neus.
Oh ja, zo, dat je niet echt weet van of hetzelfde gevoel...
Of ze ervan gediend zijn. Ja, maar ligt een beetje aan in welk domein je begeeft. Dus als je naar een enorm homofeest gaat met 10.000 gays...
Nee, dan is het een ander verhaal.
Ja, maar misschien als je daar nou niet van houdt... Want ik kan me ook voorstellen, dan is het wel lastig. Ja, dan lijkt het me wel lastig. En ook als je van een soort... Ja. Want op die feesten gaat het ook vaak om gewoon la drinken en versieren of zo. Maar als je echt op zoek bent naar diepgaande liefde of tederheid of zo... En je zoekt dat gewoon op straat.
Oh, hoe heet zij ook weer? Dat, die Netflix-hit van een paar maanden geleden.
Je bent dan wel echt een onverbeterlijk romanticus als je liefde en tederheid op straat gaat zoeken, overigens. Maar
dat is juist op straat te vinden, toch? Want hoe doe je? Zijn jullie dan van de apps en zo?
Where are the silent gays? Vraagt zij zich op een gegeven moment af. Hoe heet zij nou ook weer? Nanette. Die show heet Nanette.
Oh ja, die is fantastisch. Van Gatsby of zo. Hannah Gatsby? Ja, dat is goed,
Where are all the silent gays?
Maar volgens mij is het ook dat je wel een beetje subtiel kan flirten met mensen op straat. Omdat een hetero, die er echt helemaal niks van weet, die merkt het over het algemeen ook niet.
En volgens mij staan toch ook meer mensen ervoor open dan je denkt. Maar misschien is dat bij mannen weer anders, maar bij vrouwen
Ik vind het best wel een beetje eng, hoor. Ik zou niet zomaar op straat...
Moet iemand een beetje inschatten natuurlijk, maar wel... Maar dan...
Ja, maar het ligt er toch ook weer aan hoe je flirt. Want je kan gewoon kijken toch naar elkaar. Precies. Dat je elkaar dan niet meer aan kan kijken. Om
En dat doe ik ook wel. Ja. Ik kijk denk ik raar naar mensen. Denk ik wel eens van mezelf. Ja, ik weet niet.
Ik ga het wel leren te beschrijven voor de luisteraar.
Als ik op de fiets zit en ik fiets door, weet ik veel. Ik fiets veel door de Kerkstraat. En dan loopt daar een wat ik denk, leuke jongen.
Ja.
En dan probeer ik toch oogcontact te zoeken. En dat doe ik al heel lang. En dat gaat natuurlijk nooit ergens naartoe. Want je fietst... Als je fietst,
is dat wel een beetje chillen.
Ja, dat gaat te snel.
Ja, behalve als je dan echt weer zo romantisch bent dat je snel stopt.
Ik denk dat kruipen beter is. Maar in ieder geval dan... Ja, ik bedoel, en stel dat iemand dan terugkijkt... dan voel ik me ook weer meer... oh, sorry, heb ik dan meteen weer iets?
Dat is vooral zo, hè. Dat heb ik in ieder geval. Ik durf dan wel te kijken van... oh, die vind ik leuk. Maar als iemand dan heel lang terugkijkt... dan struikel ik en dan word ik rood... en dan ga ik zweten en dan wil ik weg. Dus dat werkt ook niet.
Ja, dat heb ik dus precies hetzelfde.
Toen jij net zei van een mannetje en een vrouwtje... heb je ook wel eens het gevoel dat je zelf... dat je in een soort natuurfilm zit?
Ja. Ja, als het over dit soort dingen gaat wel,
dus waarom dan?
Zo'n natuurlijk
alsof je zo van, oh ja, deze soort pakt het zo aan.
Dan heb je altijd een soort rare... Je moet er dus wel eens aan denken bij zo'n treurige Grindr date... die zo overduidelijk eenmalig is en zo, dat je ook niks van elkaar weet. Zo van die twee dieren die elkaar dan in de wildernis tegenkomen. Ja. Zo, twee van die ijsberen of zo. En dan in de verste omtrekt niks en niemand en zo. En dan gaan ze zo één keer zo meten. En dan... Ja. En na deze ontmoeting zullen de twee elkaar nooit meer zien. Zegt dan de voice-over.
Oh, nu wil ik ineens heel graag een natuurdocumentaire over de gays. En dan met zo'n onder. Want ik denk niet... Het valt niet goed, denk ik, in de gay scene.
Wat?
Nou, als je dat echt zou doen... Dat is
maar je kan het voor mensen in het algemeen doen, maar... Maar als het
maar ik bedoel meer dat als je dat vraag me af, als je dat echt zou gaan uitvoeren, als wij dan zeggen, oh, dit is een goed idee, we gaan dat doen en we gaan eronder zo commentaar geven alsof het een natuurfilm, zullen sommige mensen inderdaad erom lachen. Maar ik denk ook dat er nog wel, vooral in deze tijd, een beetje overspannen soms in hoe je op elkaar reageert, en dat mensen kwaad worden van, oh, ga je dit nu als een vreemde soort...
Mensen worden ook wel kwaad om.
Ja, dat is waar. Waarschijnlijk zijn nu al heel veel luisteraars.
Nu zijn er ook
zijn nu ook op kwaad. Ja. Ja, ik moet ook heel veel denken aan die scène. Kennen jullie die scène van die dieren die dan dat er dan gegist fruit zo ligt? En dan worden de dieren dronken. Dat is een heel beroemde scène. Ja. Daar moet ik altijd aan denken als mensen dan dronken zijn. van ze hebben we,
ja. Dronken diertjes.
Ja. Ja. En als je op kinderen gaat letten, gewoon als je in het park gaat zitten en je kijkt naar kinderen, lijken ook allemaal dronken. Ja. Dat is heel grappig, ja, als je dat bedenkt, dan is het veel leuker om naar kinderen te kijken.
Dat ook, ja. Maar het is ook een heel vervreemdende manier om erin te staan, want je doet niet mee op het moment dat je op die manier ernaar staat te kijken. Tenminste, dat heb ik als ik in de Paradiso sta op zo'n fucking popquizfeest of zo. En ik begin op die manier na te denken over de hele situatie, dan ben je er eigenlijk al uit en kom je er nooit meer in. Dan is de avond ook verloren.
Ja,
het
is verloren, ja.
Ja, dat kun je met niemand delen, want iedereen is
gast. Zit er zelf in.
Ja, wat heb jij geslikt?
Ga jij ook uit?
Of ik uitga? Ja, ik ga wel uit. Ik ga straks bijvoorbeeld, maar dat is niet per se mijn idee, maar naar Mode Selector. Dat is een concert van een of ander. Ja, dat is best wel hard, geloof ik. Dat zijn mannen in apenpak of zo. Oh. Ja, het is een soort...
Dat klinkt heel leuk.
Ja, ik heb er maar één keer naar geluisterd. Of Paradiso of Melkweg, dat weet ik niet precies. Ik heb er één keer naar geluisterd, maar... schijnbaar heel bekend uit Duitsland, geloof ik. Okay. Een beetje house, maar dan wel goed eigenlijk.
Ik ken de naam alleen.
Ja, het is wel goed. Misschien heb ik nu iets heel stoms gezegd met het woord house, omdat ik er dus één keer naar geluisterd heb. En als het al een beetje hard gaat, vind ik alles house.
Je kan, veilig is dan altijd om EDM te zeggen.
Oh ja.
Elektronische dansmuziek.
Oh. Oké. Ja, nou, elektronische dansmuziek is het. Ja.
Dat klinkt toch ook al heel vervreemdend. Ja. Dan zeg dan maar house.
Maar inderdaad, over het uitgaan. Dance. Ik ga wel eens uit. Ja. Maar ik hou wel ook veel... Ja, dat is misschien omdat ik dan weer ouder word. Allemaal saai. Maar ik hou van kroegen wel ook gewoon praten. En daar is dus wel makkelijk. Toch, dat is best makkelijk contact leggen in een kroeg.
Maar welke kroeg dan?
Ik hou heel erg van... Mijn lievelingscafé is Café La Fiche. Dat is in West, dat is in de Jacob van Lennepstraat. En van bijvoorbeeld Café de Wetering met dat vuur. Mm. Gewoon een beetje van die oude cafés. Hier, Eik en Linde, vind ik leuk.
Ik dacht wel dat je iets zou zeggen als Lellebel of zo.
Oh, nee. Ik ga niet naar pannenkoeken. Oh, ik noem dat pannenkoeken.
Pannenkoeken?
Lesbiennes noem ik altijd pannenkoeken. Ik ga niet naar lesbische... alleen gay pride doe ik wel. Ga ik heen, maar niet... ik ga nooit naar een lesbische kroeg.
Nee, Lellebel.
Je hebt ook eigenlijk niks.
Nee, Lellebel.
Ja, en Serijn.
Oh ja, natuurlijk. Ja, dat zit bij ons studio om de hoek.
Oh ja.
Dat ding.
Dat is op zich wel leuk, hoor. Alleen
dat ziet er altijd wel gezellig uit.
Ja, dat is wel gezellig. Ja. Maar daar ga ik niet speciaal naartoe of zo. Maar dat is wel een leuke kroeg.
Ja.
We hebben het nu over een grote hoofdstad in het midden van ons land.
Sorry, we hebben het over Amsterdam. We gaan hier snel overheen.
Over ouder worden gesproken. Dit is een beetje rich coming from me misschien. Maar ben je nou uit 1982 of uit 1983?
Uit 82, maar het klopt dat op mijn debuutbundel 83 staat. Daar heb ik niet zelf om gevraagd. Dat is een fout van de uitgever geweest.
Grappig.
Ja. Dat is ook een hele rare foto. Ja, leg het snel weg.
Ja. Zullen we al voor we de diepte induiken, mogen we het nog over je uiterlijk nog verder hebben?
Ja hoor.
Van
dit vind ik doodeng.
Ja, nee, sorry. Ja, ik kijk je er ook zo aan. Maar
ik weet ook niet wat hij doet, hoor.
Ik denk ook, waar gaat hij nu? Ja, je hebt een scheve neus.
Het gaat eigenlijk over... Van, jij doet mij soms... ik vind mensen altijd op elkaar lijken. Het is ook een beetje een soort... Je kan het ook leren.
Ga je dit nou echt zeggen?
Ja, maar ik moet bij jou altijd een beetje denken aan Tim den Beste.
Oh ja, maar dat zeggen heel veel mensen.
Ja, toch?
Want want daarvoor gesproken mijn broer...
Ja, nee, dat ging ik zeggen. Ik zat zo op jouw site te kijken. Zie ik zo, ja broer, dat is gewoon Tim den Beste.
Ja, dat klopt. Want dat is wel echt zo. Ja. Dus ik vind dat niet raar dat je dat zegt. Want heel veel mensen denken... We hebben ook wel zo'n foto gemaakt met z'n drie... alsof we allemaal broer en zus zijn. Want we hebben dezelfde tandjes en dezelfde... En een soort zelfde... er is iets. Maar mijn broer lijkt er heel erg op. Die zelfs, ik weet helemaal niet hoe heet zo'n site. Waar je date voor hetero's. We zijn allemaal helemaal in de bar. Swipe gebeuren.
Oh, Tinder.
Tinder, okay. Ja. Oh, dat is niet alleen voor retro's. Maar in ieder geval, daar heeft mijn broer... Was dat ze van, ben je broer van... Hebben ze echt 10 keer gevraagd. Dus het is niet raar dat je het zegt.
Dan moet ik even out of the way hebben. Ja, sorry. Dat is gewoon meer van... Dat
en,
zit gewoon in
en Lucky Fonds ook, denken mensen. Als ik met Otto...
Ik snap dat wel van in dezelfde soort categorie of zo. Maar, maar die gelijkenis vind ik minder. Ja,
oké.
Ja, wel leuke mensen.
Ik ben ook blij met Tim. Want ik vind Tim echt een heerlijke jongen. Als Tim luistert, weten jullie of Tim naar jullie luistert?
Nee, weten wij niet.
Oh, nou, als je luistert, hoor je Tim.
Ja,
toch even.
Laat het even weten als je luistert.
Ja.
Ja. voordat, of tenminste toen we begonnen, hadden we het even, al even over je nieuwste boek. Mm-hmm. En eigenlijk is het een beetje toeval dat we je nu hebben uitgenodigd. Dat, ik wist helemaal niet dat je een nieuw boek uit had, maar dat is, het is wel zo. En dat is heel erg leuk. Wij hadden dus die drukproef even gekregen. Mm-hmm. Danny is een star, heet hij.
Klopt.
En we hebben het dus met heel veel plezier gelezen. En jij bent nu dus bezig met dit soort mediatoeneetje ook voor dit boek.
Ja, nou het, ja, tourneetje. Ja, klopt. Oh, ja, ja, interviews geven.
Bij Jeroen en...
Ja, bij Daphne Buntkoek.
Daphne Buntkoek.
Ja, bij de 5 uur show, heet dat zo?
Ja.
Ja, bij de 5 uur. Ja, een paar van die dingen voor de krant. En
wat vroeg Jeroen allemaal?
Nou, dus ik heb dus een nieuw boek geschreven, heet Danny is een star. En Jeroen ken ik dus, zoals gezegd, al van boeken. Of van de avonden, oh, sorry. Ja, ja. En ik was dus nu bij boeken en... het is een heel moeilijk boek om over te praten. Ja. Want er zit niet een... dat zit sowieso niet echt in mijn werk eigenlijk. Dus ik denk dat de meeste boeken die ik heb geschreven... moeilijk kunnen zijn in potentie om over te praten. Maar dit boek is extra moeilijk om over te praten... omdat het eigenlijk gaat over de oneindigheid van het heelal... en een soort vrije val daarin. En je proberen vast te houden aan een mens of aan een literatuur... of aan een dier of een religie...
Ja.
En dat zit ook heel erg in de vorm. Dus de vorm is ook een soort vrije val. Dus je kan ook niet zeggen... nou, dat personage maakt een ontwikkeling door van hier naar hier. Dus het ging dan vooral erg over de tijd.
Ja.
En dat, want we hadden het net al even over Paulien. En misschien hebben jullie dat gelezen ook in de verantwoording. Ja, want ik zat met Paulien... was ik wat aan het drinken met Paulien Cornelissen. Dus en die zei... Ik had het over de tijd en dat ik dacht... op een gegeven moment, ik loop vast in mijn denken... en ook in mijn liefde of in mijn manier van leven... doordat ik de tijd lineair benader. Alsof er alleen maar een toekomst is en een verleden... en ik kan heen en weer schuiven over die lijn. En toen had ik het daar met haar over en zei ze... ja, maar en toen, dat een hond dat eigenlijk uitdrukt... want je kan een hond ook aanlijnen en die kan alleen maar vooruit en achteruit. En toen zei ze, ja, je moet maar eens een kat proberen aan te lijnen. Dat gaat niet, want die klimt in de bomen en die gaat overal heen. En toen dacht ik, oh, ik moet een kat nemen. Want die gaat me iets leren over hoe ik de tijd kan benaderen. Want die is overal en die gebruikt de ruimte. En die kijkt als die de ruimte binnenkomt, wat kan ik hier allemaal mee? En dat vind ik soms zelf moeilijk in het leven om in te schatten... wat de ruimte is of zo, hoe ik me kan bewegen.
Ja, wat kan ik er allemaal mee?
Ja. Ja.
En... dan gaan we gelijk even reclame maken. Want ik denk dat dit ook echt een onderwerp is... dat voor de eeuwluisteraars dat ze heel erg aan zal spreken. Want wij krijgen vaak vragen, zeg maar... van mensen die volgens mij ook hiermee worstelen. Dus het is even terzijde van mensen... jullie moeten dat boek dan lezen.
Ja, ja, hoe je erin kan zijn ook of zo. Of in het leven.
In het moment.
In het moment.
Ja.
En ik denk ook inderdaad wel dat katten dat bijvoorbeeld goed kunnen. En het is helemaal het boek gaat verder niet over... een kat is wel de rode draad, maar het gaat verder niet echt over een kat. Het is ook wel een wild boek en er zit veel seks in. En het is wel echt zoeken naar houvast.
Ook wel over verlies.
Verlies, over, ja, het is wel
niet
echt...
complimenten voor je seksscènes trouwens. Ik heb ooit van Gerwin Bakker die meet seksscènes, ik heb ook een collega schrijver van je... die meet seksscènes een klein beetje. Omdat hij zei van, ja, probeer maar eens goed over seks te schrijven. En dat heb je heel goed gedaan.
Nou, dank je wel.
Ik bedoel, het is wel een heel raar compliment om te geven.
Nee, vind ik wel een fijn compliment. Want ik ben dus ook fan wel echt van Jan Wolkers. En dat het dan zo is van dat heel...
laat je ook vallen volgens mij.
Ja, zou kunnen. Ja, dat laat ik vaak vallen. Maar het is dat het dan zo is van... ja, wat mensen doen dan ook heel moeilijk over seks. Of gewoon zeggen een pik en een kut of zo. En dan denk je, oh ja, dat, maar het is wel gewoon zo. Op een gegeven moment heb je seks. En dat kan dus teder zijn, maar ook gewoon hard. En dat mag ook gewoon gezegd worden of zo. Ja. Dat vind ik wel fijn.
Ja.
Ja.
Ja, dat was heel goed. En wat ik heel mooi vond, was het... ja, er kwamen heel veel dingen samen. Want bijvoorbeeld, dus je had aan het begin heb je dan ook een... dat vond ik zo mooi, een quote van Wim Brands... over de avonden gesproken. Even uit mijn hoofd. Die op de Rietveld... dit volgens mij is dit moet uit je echte leven komen. Dit stond volgens mij ook bij een soort
dit
van opdrachten.
Dit komt uit mijn echte leven. Dat is inderdaad voordat ik het boek... voordat het boek begint of voordat hoofdstuk 1 begint, staat er van...
schrijf nooit over je kat.
Ja, Wim Brands gaf me een paar regels mee.
Ja.
Die zei, niet lachen, dat komt zo dom over. Ja. eerst leren hoe je moet sturen voordat je uit de bocht vliegt.
Ja, ja.
En schrijf nooit over je kat of over welke kat dan ook.
Ja. En ik dacht, dat is zo Wim Brands ook.
Ja, 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 en dat waren ook wel echt specifieke regels die naar mij gericht waren. Ik schreef helemaal niet over een kat, hoor, maar gewoon...
Het gevaar zat erin.
Ja, zoiets. Zo van, hij bedoelde daar natuurlijk ook, maar niet over iets futiel. Gewoon maak het wat groter of universeler. Mensen zijn niet geïnteresseerd in je persoonlijke verhaal. Ja. Maar ja, klopt. Daar begint het mee, omdat ik op een gegeven moment dus toch die kat nodig had om iets te zeggen over een geloof. En ook wel over een vriendengroep die dan eigenlijk samen met z'n allen in een kat gaan geloven.
Ja.
En dus die kat die het moet zeggen over de tijd, maar ook wel over de liefde. En dat idee
en daarmee,
had ik...
Sorry dat ik...
Ja, nee. Nou, je mag me onderbreken, vind ik leuk. Maar ja... Nee. Maar nou, ik doe ja, het ook af.
Ja, maak
wat
het
je
af.
Wil.
Maak het af. Maak het af. Ik onthoud het wel.
Oké, ja. Want ik wou zeggen van ja, dus ik dat idee had ik. En toen hoorde ik gewoon, nee, het. En jij hebt Wim Brands ook gekend. En Wim Brands is gewoon wel een man om tegenop te kijken. En die wist ongelooflijk veel. En die had ook wel een bepaalde autoriteit. En ik hoorde hem deed het zeggen, niet over je kat schrijven. Niet, en ik was het toch aan het doen. Dus ik dacht, dit moet er heel even in. Dat ik me er ook bewust, weet je, ik ben me er bewust van dat ik iets aan het doen ben wat niet hoort. Maar fuck it, want dat hoort ook bij gewoon gaan en erin zijn. In het leven, in de tijd. In.
Nou ja,
als je de hele tijd luistert naar wat iedereen wel of niet oké vindt, dan doe je ook niks meer.
En in zekere zin gaat het verhaal ook niet over de kat. Laten
we nee, totaal niet. Nee.
Wat,
nee.
Wat ik wilde zeggen was...
Of totaal niet, maar nee. Nou. Eigenlijk niet.
Nee, nee. Maar het creëren van... ik ben even kwijt hoe het precies zeg maar... van dat lineaire waar je het net ook over had.
Mm-hmm.
Van het verloop van tijd... Of je de wereld zo moet bekijken, of dat de werkelijkheid is, of dat er de werkelijkheid eigenlijk een verzameling verhalen is. Ik snap wat je.
Ja. Nee, ik citeer dit iets anders, maar ik snap wel wat je bedoelt, want er zit ook bijvoorbeeld in het boek dat ik een documentaire zag over Nick Cave en zijn zoon gaat dan dood.
Ja.
En dan in die documentaire wordt hij gevolgd vlak nadat die zoon is overleden. En dan zegt hij, ik snap nu tijd. Het is de ene gebeurtenis stapelt op de andere. Eigenlijk dus ook hoe het boek in elkaar zit. En dat is ook rond. Dat is 3D, een soort elastische brei waarin alles zit. Dus dat is ook, denk ik, met hoe je je leven vormgeeft of hoe je verhalen vertelt. Al die dingen bij elkaar zijn in een soort... Ja, de luisteraar kan niet zien wat ik doe met mijn handen, maar ik maak een soort bal. Ja, zit in een soort... Ja, ik ben soms een beetje zweverig misschien, maar in een soort energie... alsof je een soort basketbal van energie bij elkaar... Al die dingen bij elkaar van je leven vormen. En dat is de kern of zo.
Ja, ja. Nou ja, dat zag ik in die kat.
Ja.
Ook omdat die kat allemaal betekenis krijgt... waar het beestje ook niks aan kan doen.
Nee, ja, dat is wel zielig. Dat is heel vaak natuurlijk met een god.
Ja, maar met katten ook. Met goden, maar met katten. Maar eigenlijk met alles in de wereld.
In de liefde ook. Literatuur,
noem maar op.
Ja.
Die kat is dus ook... Zullen we dat nog verklaren voor mensen die nog van het begin als vraagteken hebben? Die loopt dus af en toe over je toetsenbord en die... fuck dan wat up eigenlijk in de tekst.
Ja, ja, die bemoeit zich er flink mee. Ja. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Het is ook bijna een soort... Het is eigenlijk, houdt het ook een beetje het midden wel tussen proza en poëzie, of niet? Boek, mag ik dat zeggen?
Ja, ja, je mag alles zeggen. Ik vind het heel lief dat jij deed het iets zegt. Ja, en daarna vraagt of je het mag zeggen. Dat vind ik een heel leuk karakter, nu al. Okay. Ja. Dus dan laat ik dat gezegd hebben. Dat mag je zeggen. Je hebt het dus ook al gezegd. Ja. Ik denk wel dat ik ook... Ik begon ook te schrijven. Ik schreef eigenlijk altijd poëzie.
Ja.
En toen, om dan toch weer, we hadden het toch al over Wim Brands, die zei toen, ja, jouw poëzie is eigenlijk een beetje, dat lijkt heel erg op een kort verhaal. Misschien moet je een keer proberen een kort verhaal te schrijven. Dus mijn korte verhalen zijn uit de hand gelopen poëzie. En mijn roman zijn een beetje uit de hand gelopen korte verhalen. Dus het komt allemaal wel, ik schrijf inderdaad niet op een, waar we het in het begin al even over hadden, of in het midden, ik weet niet hoe lang dit programma eigenlijk...
We zijn nu
in deze bal van
tijd.
Ja, dat Wat wou ik nou zeggen? Nou ben ik helemaal in die bal van tijd gedoken.
Wim Brands, je had het over Wim Brands. In de kortelijk wat lange verhalen.
Waar we het in het begin over hadden, dat er geen is niet waar. Want er zit wel een ontwikkeling in en het is ook dus een never ending story of zo ergens. Maar er zit niet zoiets in als, ik heb de nieuwe roman van bijvoorbeeld Peter Buwalda niet gelezen, maar daarvan zou je, weet ik, eigenlijk 100% zeker kunnen zeggen. Hm. Het begint met een personage die dit en dit en dat niet weet, dan gebeurt er zus en zus en zus en zo. Even los van wat hij is heel, maar ik bedoel, daar ga je mee met een, daar is een ontwikkeling en je vindt het spannend en wat gaat er nu gebeuren en dat. Zo zie ik het leven niet, dus zo wil ik ook niet schrijven.
Dat vind ik ook
en dat,
wel, ja, dat is het poëtische daaraan.
Ja, dat vind je dan, dat bedoel je denk ik met poëzie, want het is wel gewoon geschreven.
Ja, maar ik vind de zinnen ook wel poëtisch van toon, zeg maar.
Oh ja, ja.
Maar
ja, ik schrap heel veel. Dus ja. Ik wil eigenlijk het liefst zo min mogelijk zeggen en dan niet van less is more-achtig, want het is niet per se dat ik hele kale zin of zo. Het gaat me er meer om dat ik wel heel veel. Er zit daarin ook. Ik wilde ruimte geven of zo. Voor iedereen om daar een eigen verhaal op te projecteren.
Ja, dat is heel fijn. Het leest, dat leest heel fijn, vind ik. Ja. Maar het is ook wel fijn. Ja, je hebt niet van die eindeloze beschrijvingen en zo. Dat je denkt van, nou, ik ga deze halve bladzijde nu maar eens overslaan. Want...
Nee. Dat doe ik inderdaad niet. Het is ook een heel. Voor mensen die niet echt van lezen. Oh, lees het toch? Want het is een heel dun boek.
Een boek voor mensen die niet wil lezen. Ja. Maar,
dan heb je ineens een heel groot publiek, denk ik.
Als je dat zegt.
Ja.
Maar je bent ook niet vies van het uitdelen van een sneer dan, of wel? Want je hebt ook nog een sneer aan Tommy Wieringa, of moeten we dat niet zo hard opvatten?
Ja,
als het
mag je best zeggen. Ja, als je dan een sneer uitdeelt, mag je het ook wel gewoon hardop zeggen. Ja, nou, het is niet per se naar... Ja, ik hou eigenlijk best van de boeken van Tommy Wieringa, maar ik hou er niet zo heel erg van als iemand zijn ego heel erg oppompt om zo van, ik ben een schrijver, ik ben een muzikant, ik ben een filmer. Zo, en ik vind soms een beetje dat hij spierballentaal gebruikt of zo van, ja, ik heb nu een boek geschreven en daar moet iedereen voor wijken. En dan denk ik, oh ja, maar soms frustreert het me ook, dus ook waar van, ook in de liefde of zo, dat hoe meer je ego oppompt, hoe meer succes of hoe meer mensen je in ieder geval geloven. En dan denk ik, ja, soms heb ik er zelf last van dat er niet zoveel ruimte is voor. Tuurlijk is daar ook wel weer gezien voor te vinden, maar in het algemeen voor een beetje. Kwet gewoon voor eigenlijk wat het leven volgens mij veel meer is. Namelijk een beetje rommelen en kwetsbaar en het ook niet echt kwetsbaarheid en het ook niet echt weten.
Ja.
En wel iets maken omdat je het wil maken. Ik bedoel, ik ga niet nu mezelf onderuit halen. Maar als ik nu overal zou verkondigen, ik ben Maartje Wortel de schrijver, dan vind ik het soms beangstigend wat voor effect dat heeft op andere mensen.
Ja.
Of om terug te grijpen naar het boek. Als je verzint dat een kat een god is, of dat het best wel snel kan, dat verhaal gaan leven of voor andere mensen
eigen
ook
leven gaan leiden,
ja, vorm aannemen omdat iemand het heeft gezegd. En dat is natuurlijk sowieso gevaarlijk aan wat dan, welk verhaal dan ook of welk geloof dan ook. Of, en soms ook gevaarlijk aan een ego, ja. Dat is het.
Nee, het heeft het gevaar daarvan is dat er dat je dingen met aplomb gaat brengen als een soort zekerheid die verder niet echt op iets gestoeld is, inderdaad, behalve dan ego wellicht.
Ja.
Waarnaar er niet meer een openheid is om het nog over dingen te hebben of over.
Ja, soms
of
is er dan
twijfel,
inderdaad geen ruimte ook voor de.
Voor iedereen
voor
die
de
er niet
lezer,
in past.
Ja, om het even niet mooi te vinden. Of
ja.
Bijvoorbeeld, ik vind dat juist eigenlijk de vrijheid van literatuur of van ook van een podcast of van een film of muziek of zo, dat is een, dat vind ik zo eigenlijk een heel geruststellende, dat vind ik heel geruststellende plekken om te verblijven, omdat daar iedereen zichzelf toe mag verhouden. Dus je leest een boek en iedereen denkt iets anders en je mag het echt verschrikkelijk vinden of er kwaad om worden of zeggen, ja, die Maartje Wortel heb ik niks mee, wat een slome kutgriet of van, ja, wat een interessant. Ik bedoel, daar is die plek, snap je, dat is juist de vrijheid van de literatuur. En als je dat gaat ownen met, ja, maar ik weet waarom ik dit gedaan heb. Ja, ik merk bijvoorbeeld ook, ik geef les op de Rietveld Academie, dat sowieso ook weer over. Ik lijk nu wel echt een seksist de andere kant op. Nee, maar soms, ja, dat is wel erg. Maar soms is het zo moeilijk aan een ego. Laat ik het dan ook niet op per se op mannen of vrouwen plakken. Maar het zijn toevallig wel iets vaker mannen. Dat als je dan zegt, ja, wat je hier hebt gedaan werkt niet echt hier en hierom. Dan gaan in ieder geval wat meer vrije geesten, laten we het daarop houden, daaraan werken en dat veranderen. En ja, sommige mensen zeggen, maar dit heb ik gedaan hier en hier. Die blijven dat verdedigen. Dan denk je, oké, okay, dan wil je niks leren misschien, dan laat je het zo.
Ja.
Maar dat snap ik nooit zo goed. Zelfs als jij nu tegen me zegt, ik vind dat je me naar benadert, ik voel me daar rot over, dan vraag ik op zijn minst aan jou, oké, okay, waarom? Wat heb ik gedaan dan? Of zijn heel vaak wordt iets als absoluut bepaald. Ja, hoe zeg je dat?
Ja, zeker. Zo zeg je dat, ja. Ik moet heel erg denken aan Jair Stijn, documentairemaker, radiomaker, podcastmaker ook, die ooit een keer een soort blad heeft, hoe zeg je dat, een artikeltje heeft geschreven over van ja, hoe je documentaires in elkaar zet. Maar hij zei van, ik ga geen regels geven over hoe je een documentaire in elkaar zet, want hij zei dat gaat niet, dat kan niet. En als je dat doet, dan is het veel te hermetisch. Hij zei, het is alleen wel zo dat ik kan wel een paar dingen opschrijven over als iets niet werkt in een documentaire, dan ligt het of hieraan of daaraan of daaraan of daaraan. Dat kun je wel zeggen.
Ja.
Dus op die manier kun je wel, zeg maar, dingen beter proberen te maken zonder dat je het hermetisch maakt.
Ja, en zelfs dan kan het natuurlijk alsnog soms werken. Snap je dat? Natuurlijk. Maar het is wel zo dat je soms, ja, net als je gaat trainen, ik kan wel als een gek aan een of ander dat ik 100 kilo ga tillen. Maar dat werkt niet. Als iemand dan zegt, doe dat maar niet, begin even bij 10 of zo.
Ja.
Dan kan ik wel zeggen, kan dit? Ik kan dat. Je moet soms even bij het begin beginnen. Dus leren sturen voordat je uit de boel vliegt. Daar hebben we Wim Brands weer.
Zijn we weer, ja, mooi.
Wat mij ook nog opviel, vingers aan de knoppen, is een referentie aan het nummer Go West van The Pet Shop Boys. Hoewel het natuurlijk eigenlijk een cover is van The Village People, maar... Maar goed, dat vond ik nou leuk.
Ja. ik vond ook vooral dit effect heel leuk. Ik denk dat dit het hele gesprek open heeft gebroken.
Ja, want het was zo hermetisch.
Ja, het ging zo één kant op. Dat doen we weer helemaal. Ja.
Die hoorde ik nou van de week ook nog... Sorry, wou je nog iets over
Facebook zeggen? Ik wou er iets over zeggen. Nee, ik weet niet. Okay. Dat je dat op de piano gaat spelen. Of zo, tenminste de hoofdpersoon.
De saxofoon.
Oh, de saxofoon.
Ja. Dat is toevallig wel autobiografisch. Want ik heb een tijdje... Verder zijn er eigenlijk bijna... Zitten er bijna geen... Hoef ik ook eigenlijk niet te zeggen. Maar in ieder geval Go West wel. want ik speelde een tijdje saxofoon. En ik kan alleen maar toonladder spelen. Of tenminste, dat kon ik niet alleen. Maar dat moet je dan heel vaak oefenen. En dan speelde ik het nummer Go West. Maar dat gaat dan om zo'n toeter. Dus dit zo... Weet je, dat. Ja. En dat vond ik dan heerlijk. Dat deed ik de hele dag. Dus mijn hele familie werd helemaal krank. Dat je zo'n zusje hebt die dan boven de hele dag Go West aan het spelen is. Ja.
Iep is al dolgelukkig geworden.
Ja, ik zou het wel eens horen. Ja.
Ja.
Ik speelde het vroeger op de piano.
Oh, jij speelde het ook.
Ja. Ja, ik had zo'n...
Het is een heel typisch akkoordenschema, hè? Wat achterover.
Het is heel makkelijk, hè?
Ja, ik ben overigens niet zo'n goede pianospeler, maar het schijnt dus. Maar ik bedoel, want ik ken het van de Pet Shop Boys, maar het is een cover van The Village People. Maar het is hetzelfde akkoordenschema als het lijkt eigenlijk als 2 druppels water op het Russische volkslied.
Oh ja.
En I Will Survive.
Hebben die Russen dan niet de is het nou van de?
Het is dus van The Village People, maar
hebben ze niet aangeklaagd? Dat is plagiaat.
Dat kan denk ik. Ik weet niet hoe dat zit met volksliederen. Maar de Pet Shop Boys toen die er een hit mee hadden in 1993. Toen was het dus ook heel populair in Rusland. Het was voor hun een heel grote hit in Rusland.
Ja, het is ook eigenlijk best toch... Ik had het lang niet geluisterd. En ik ging dus omdat ik dit opschreef, dacht ik ga dat nummer eens luisteren. En het is best wel een goed nummer.
Het is heel... Ja.
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 Ja, misschien zeg ik nu iets.
Zal ik erover uitweiden?
Ja, doe maar.
Ja.
Nou ja, ik vind het zo tof dat... want de cover van Pet Shop Boys is uit 1993.
Knip het er wel uit, dit hele Pet Shop Boys verhaal.
Hey, ik heb dit al vaker, heb ik hierover georeerd, toch? Het idee van de Pet Shop Boys was eigenlijk van... omdat het eerst was het de hit in de jaren 70. En toen ging het over de gay droom van naar de West Coast verhuizen... waar alles kon, zeg maar. En toen zij het uitbrachten, was het op een soort hoogtepunt van de AIDS-epidemie. En toen was die droom een soort aan diggelen natuurlijk. Het was helemaal vreselijk. En er was een soort, dus een soort heel bitterzoet... bitterzoet. En, of, ja, ironisch.
Maar toen was
of,
het wel opnieuw een hit.
Ja.
Ook al was het bitterzoet, ja, ja.
Ja, maar ik bedoel, mensen hadden dat helemaal niet door. Die dachten van, ja, een soort dom nummer van een cover van The Village People.
Mm-hmm.
Maar het is altijd een beetje een soort de dubbele bodem. Mm. Maar het werd ook helemaal heel vaak in stadions en zo worden nu gezongen en zo. En ik bedoel, mensen weten dat helemaal niet. Die nemen,
nee, ik
die
wist
halen
dat ook niet
uit.
Ik moet erbij zeggen, dat is misschien erg.
Maar het klinkt ook in hun versie altijd een beetje, omdat alles wat New Tennant dan zingt, klinkt altijd een beetje droevig. Dus dat vind ik ook mooi eraan. Het is een heel upbeat, vrolijk nummer, maar je hoort dat droevige toontje of zo in hun versie.
Maar vertel jij dan iedere keer opnieuw, want Botte
dit
zegt, ja,
gewoon
je
iedere
hebt
keer,
wel
ja.
verteld.
Dit vertel ik gewoon iedere keer.
Over GoBest. Ja.
Ja.
Dat lijkt me wel leuk. Gewoon een never-ending loop. Iedere aflevering opnieuw. Ik zou je
hetzelfde verhaal over GoBest.
Ja.
Ja.
Gek genoeg weet Ipe al 86 afleveringen lang iedere keer iets anders te vertellen over de Pet Shop Boys. Ja. Nu kan ik jou trouwens nog iets vertellen over de Pet Shop Boys. Want, niet dingen die je niet weet, althans.
Het gaat ook over. Ik wil er nog één ding over zeggen dan. Oh. Want het is het laatste track op Ferry. Er staan nog andere liedjes over AIDS op ook trouwens. Maar dan, het is een soort hidden track zit eraan vast en is dan 2 minuten stilte. En dan is er een heel kort liedje van een minuut en dat zingt Chris. En dat is een ode aan een overleden vriend.
Oh.
Ja,
oh.
Heel zielig.
Een AIDS overleden?
Ja.
Oh nee.
Ja.
Postscript.
Maar dit is misschien een beetje een impertinente vraag, maar zijn jullie bang voor AIDS? Leeft dat nog? AIDS? Ja. Ja, ik bedoel, ik weet wel dat het leeft. Want mijn ex-vriendin werkt bij COC, maar is er nog angst ook? Ja,
ja,
ja, ja.
Ja, bij mij wel. Ja. En dat heeft ook te maken met dat ik opgroeide in een periode dat je er gewoon nog dood aan ging.
Ja.
Kijk, nu is er zijn natuurlijk een paar dingen veranderd. Om te beginnen kreeg je halverwege eind jaren 90, wat was het, 96, 97, 96 volgens mij, kreeg je die pillencocktail waarmee het virus onderdrukt werd. Dus
ja,
toen was
je
het,
gaat er niet meer dood.
Nee, veranderde het van een dodelijke ziekte in een chronische ziekte.
Mm-hmm.
Nu heb je ook PrEP, wat sommigen gebruiken, waarmee...
Is dat dan zo... Sorry dat ik je onderbreek, want PrEP is dan toch... Ik noem maar wat, als ik AIDS heb, of tenminste, dat kan, ik heb dan geen AIDS,
HIV,
maar HIV.
Het,
ja, ja, inderdaad. Ja. En ik ga seks hebben met jou, dan zeg ik, wacht, ik heb HIV. Ja, ik noem dat het gewoon HIV.
Ja.
Maar ik heb HIV en dan zeg je, oké, prima, dan neem ik een PrEP.
Ja, daar komt
en dan kan je seks hebben zonder dat jij het krijgt.
Ja, ik weet niet of je ter plekke of dat het verstandig is dat je dat iets eerder doet dan ter plekke. Maar ja. Dat lijkt me bijna. Ik ben geen expert.
Nee.
Maar dat is het idee. Dat het je beschermt tegen. Linda Duits vergelijkt het regelmatig met de pil, de anticonceptiepil.
Maar dat is eigenlijk ook, denk ik, een beetje gevaarlijk. Want dan denk je gewoon, oké, prima, dan ga ik seks hebben met iemand die ziek is. En natuurlijk gun ik iedereen die ziekte heeft alsnog seks. Maar het is toch ook wel misschien een beetje zo iets ignorance of zo. Heeft dat, of is het,
ja,
zie ik dat verkeerd?
Nou, ik moet denk ik even iets zeggen over... Jij zegt mensen die ziek zijn, want dat is...
Ja, HIV. Maar dan heb je toch het virus.
Je bent in zekere zin wel patiënt. Alleen dat virus, dat wordt dus door die door medicatie tegen HIV... wordt dat virus zo ver onderdrukt...
Mm-hmm.
Dat noemen ze dan undetectable. Wat ik een heel vreemde term vind, maar zo heet dat dan in ieder geval.
Mm-hmm.
Maar goed, dan heb je wel HIV, dus in die zin ben je... ziek, maar zo zouden ze zichzelf niet identificeren.
Nee, maar dat vind, daar ben ik ook
maar
heel blij voor alle mensen. Maar ik bedoel meer hoe dat dan gaat met dat prep.
Ik denk ook iets langs die lijnen volgens mij. Tenminste, ik voel niet de behoefte om prep te gaan gebruiken, omdat ik niet zoveel zin heb om een medicijn te slikken tegen iets wat ik niet heb.
Nee, of tegen iets wat je ook... Ja, precies.
En daar is... moet ik bijzeggen dat ik ook niet iemand ben die wat dat betreft veel risico loopt op het te krijgen.
Nee.
Door diverse dingen waar ik nu even niet in wil treden.
Nee,
maar
dat hoeft ook helemaal niet.
Nee. Maar dat is het wel een belangrijke. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je moet weten wat je doet. Als je iemand bent die het fijn vindt om veel te feesten, naar seksfeesten te gaan bijvoorbeeld, dan moet je ook weten dat je dat doet en dan is het op zo'n moment niet een slecht idee om je van tevoren jezelf in bescherming te nemen tegen. En daar is PrEP natuurlijk wel weer geschikt voor.
Ja, ja.
Voor mij is het niet geschikt. Dus ik moet het niet.
Nee,
maar...
ik bedoel ook niet. Nee, maar ik vroeg me gewoon... Ja, dit wordt loopt helemaal uit de hand. Ja,
nee, maar niet. Dat is goed om
nee, maar ik vind het gewoon interessant. Ja, want ik ben er zelf ook bang voor. Ik ben dat, en dat komt denk ik toch door...
Voor HIV bedoel je,
ja, ik ben eigenlijk altijd best wel bang voor allemaal... Ja, misschien is het dan van... Oh, maar waarom ben je daar bang voor? Maar misschien heeft dat dan ook iets te maken met... Al die beelden die je dan... Toch misschien ook met een soort homoseksualiteit. Ja, ik ben een vrouw, dus het is niet... Het is wel weer anders, maar ik bedoel toch alsof er een soort... Alsof dat één op één staat met die ziekte of zo. Ik weet niet, maar ik ben er heel onredelijk bang voor. Ja, nou, ik was bijvoorbeeld laatst naar de dokter voor een test. En toen zei ik, ja, ik wil een HIV-test. En toen zei hij van, oké, heb je met een risicogroep... ben je daarmee naar bed geweest? Ik zei, nou, nee, met een vrouw. Ik ben nu met een vrouw. En ik wil gewoon even dat het oké is voor ons allebei. En toen zei hij van, ja, oké, maar dan hoef je wel echt geen HIV-test. Dan moet je echt je best doen, zei hij. Toen voelde ik me nog een beetje beledigd.
Nou, er zit ergens ook wel een geruststelling.
Nee, tuurlijk. Dat is een grapje. Maar ik bedoel dat je dan dat er toch denk ik ook iets... Dat het stom genoeg, en dat vind ik best erg om te zeggen... maar nog steeds ergens ook in de lijn van schaamte of zo. Zeg maar, er zit...
Nou ja, ik kan je een voorbeeldje geven van... Ik kreeg vanmiddag een persberichtje volgens mij van Wink... Mm-hmm. Waar Gaykrant nu ook achter zit. En er stond... Ik scrolde het heel snel. Ik had geen tijd. Het was gewoon een nieuwsbrief. Dus ik denk, ik sleep hem zo wel naar een mapje ooit nog eens een keer bekijken. Of God knows what. Mm-hmm. En daar stond... Heel snel stond daar een foto van een leuk jonge man. En er stond iets met positief achter.
Ja.
En meteen flitst in mijn hoofd HIV.
Ja, ja.
En... En ik dacht, oh, toen keek ik ernaar en toen was hij gewoon heel positief over iets. Dat kan natuurlijk ook nog
zo
gewoon.
Leuk, eigenlijk.
Maar toen dacht ik, oh, wat zeg
dit? Ja, dit is een heel positief, ook leuk als dat bij je foto's staat. Ja. Dit is een zeer
en toen,
positief.
Toen dacht ik, oh, wat is dat, hoe werkt dit dus in mijn hoofd?
Ja, ja, ja.
Dat is toch wel erg. En toen dacht ik, ja, dat is niet alleen mijn hoofd natuurlijk. Het is wel bij heel veel mensen zo die...
Ik vond het grappig in jouw boek. Je hebt een opsomming van dingen waar je bang voor bent. Voor Ben, of ja. Dan zeg ik weer je, maar...
Ja, maar mag je zeggen, hoor. Maar het is shorthand. Inderdaad de hoofdpersoon, heet, ik zal het even zeggen, die heet Ted. Ja, dat is wel een vrouw.
Ja. Ted.
Ja, mijn kapper heet Ted.
Oh, nou, je zei net zelf ook dat je voor alles bang bent, zeg maar, hier aan tafel. Ja, maar ik heb daar ook een beetje last van, geloof ik. Heb jij dat ook, Bots, ben je voor alles bang?
Nou, maar voor alles is wel veel, maar...
Jullie hebben wel allebei een rijbewijs.
Ja, dat
ja precies. Dus dat,
maar, lekkere link. Dus angst. En
heb
wat
jij
je
ook
toch,
een rijbewijs?
En wat je toch hebt. Je bent bang, maar je hebt fucking wel een rijbewijs.
Dus dat zou je niet mee.
Krijg je het voor
ik ben banger. Ik ben bang. Nee, ik ben bezig met een fotoroman. En dan heb ik dus ook, ik zeg het nu maar even on the record. Dat je niet straks denkt, hey, dat heeft hij van mij gehad.
Denk ik
heb
niet, ik dus, want iedereen...
heb ik het ook een hele opzomming.
Ja, maar iedereen, heel veel mensen ook zijn ook gewoon bang, toch? Ja. Het is ook best wel, het is, waarom zou je ook niet bang zijn? Ja. Ook waarom zou je wel bang zijn? Dat werkt twee kanten, toch? Ja. Maar ja, er zijn best wel veel dingen gewoon, als je erover nadenkt, heel eng. Gewoon menselijk, menselijk komt, wat je allemaal kan verliezen en wat er allemaal is en wat er niet is, wat je bedenkt of niet. Of je gek bent eigenlijk of niet, of weet ik veel wat, alles. En dan ook nog alle gevaren. Dan ook nog alle gevaren buiten je woonplaats. Alle gevaren buiten. Ja, toch in de lucht, op de grond, in een oorlogsgebied. Ja,
het
is ook gewoon
vrij
natuur.
Kortzichtig van mensen om niet bang te zijn, inderdaad.
Het schijnt vrij gezond te zijn om bang te zijn, maar het moet niet te gek worden natuurlijk.
Maar het houdt je wel in beweging, want ik merk zelf wel, omdat ik bang ben, heb ik ook wel veel energie. En denk gewoon, kijk, ik ga even... Soms tegen die angst.
Yeah.
Ik ga iets tegenover die angst plaatsen.
Yeah.
En als je niet bang bent, dan... Ja, misschien is bijvoorbeeld... Ja, dat is te flauw, ik wou zeggen. Misschien is bijvoorbeeld Tommy Wiega niet bang. Maar natuurlijk is die ook bang. Zeg maar, als je dan niet bang bent, denk ik ook... Ja, dan ben je ook volgens mij... En ik wil nu geen propaganda houden. Voor alle mensen die niet bang zijn, blijven ook niet bang. Want het is ook heel onzinnig. Mijn broer zegt altijd, want ik was vroeger al heel bang. Zegt dat, ja, angst is een verzonnen emotie, zegt hij dan.
Ja, oké. Okay. Nou, gewoon... ik benijd hem daarom. Ja. Ik benijd mensen wel eens die wat minder angstig in het leven staan in die zin. Dat ik denk, dat lijkt me eigenlijk wel een heerlijke manier van door het leven gaan.
Tuurlijk, want dat
ik,
gaat eigenlijk...
Je ook juist weer, jij zegt, het brengt je in beweging, maar het kan je ook onwijs weerhouden, toch? Van
ja, het kan je inderdaad ook wel verlammen. Ja. Het kan je zeer veel licht aan je
een
karakter.
Hebt, dan.
Ja, dan ga je gewoon. Nee, maar nee, angst is eigenlijk vrij meestal onzinnig. Het is ook, het is heel lastig om alleen maar om heel bang te zijn. Maar...
Ik heb zelfs een motorrijbewijs.
Oh ja, dat weet ja. ik, ja. Dat heb je eens verteld. Ik heb je eens gezien.
Daar zit ik ook altijd enorm over in.
Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik ook wel echt eng.
Ja, zo'n lefgozer ben ik dan.
Maar het is net, ja.
Ik ben, nou, kijk, ja, dat snap ik wel.
Ja?
Dat, uiteraard snap ik dit, want dat is ook, nou ja, et cetera. Maar ik ben een enorme control freak. En als je ergens controle hebt, dan is het wel op een motorfiets. Want je bent de enige en je kan bent wendbaar.
In een leunstoel heb je toch veel meer controle?
Ja, maar dan doe je niks. Dan kom je nergens.
Nee, maar ik snap wel dat je met een motor kan natuurlijk zo'n beetje zwemmen. Tussendoor. Je kan overal doorheen glijden. Ja, dat klinkt een beetje.
Ja, maar ik zal me niet de statistieken erbij halen. Maar,
nee, die ken ik wel. Maar, ja.
Nee, maar ja, maar los daarvan over angst. Ik was een keer bij Lowlands en toen was Chuck Palahniuk, okay, die is zo van Fight Club daar. Die moest daar ook voorlezen. En ik ben heel fan van, toen ging ik eerst naar de verkeerde man helemaal, hey Chuck, want ik wist dat hij kwam en ik had een hele verkeerde. Maar toen ik hem helemaal had, toen ik de goede had, toen zei hij tegen me, dat staat volgens mij ook in een van zijn boeken, van ja, zoek uit waar je het meest bang voor bent en ga daar naartoe of ga daar leven. En toen dacht ik, ja, op zich is wel ook, natuurlijk werkt angst verlammend, maar als je het niet de overhand laat nemen en je overwint dat, dan is het wel gewoon ook het aller, dan leef je wel echt.
Ja. Oké, dit is echt een bruggetje. Ik moet het nu even gaan hebben over yoga.
Oké. Ja.
Oké.
Sorry. Nou. Ja, ik had dat namelijk beloofd aan een luisteraar op Instagram en aan Joe.
Wie is Joe?
Joe is een vriend van Jules, een vriend van mij ook eigenlijk. De vriend van...
Gaat er helemaal allerlei dwarsverbanden.
Ga het even helemaal uit de boek. Ja. Maakt niet uit. Hij zei dat ik mee moest naar yoga. Mm-hmm.
Maar een specifiek soort yoga.
Oh ja.
Bikram.
Het kan wel. In ieder geval dat het heel warm was. Het was 37 graden of zo.
Oh ja. Ik weet niet zeker, maar volgens mij...
Of hot yoga. Ik weet het niet meer.
Ja, hot yoga volgens mij.
Hot yoga.
Ja, klimaatneutraal allemaal.
Ja. Het is niet dat ik er nou bang voor was, maar het was meer zo van iets doen wat je dus nooit doet en wat je eigenlijk niet wil.
En vond je het fijn? Nou, dat je er graag over wil praten?
Hij zei dus, nou, het was meer zo dat hij zei van ga nou maar mee. Hij bleef me aandringen. En ik dacht ook, zo van... Toen hij het echt de tiende keer vroeg, dacht ik van ja, nou, als ik nu nee zeg, het is gewoon heel onaardig. Van hij heeft er blijkbaar een idee bij. En hij zei ook expliciet van ja, dat is leuk, want dan doe je iets heel anders. Helemaal uit je comfortzone en dat je nog nooit hebt gedaan. En dan kan je erover vertellen in de Eeuw van de Amateur. En toen dacht ik, oké, nou, dat doe ik dan wel. En ik had dus ook een fotootje gepost.
He took one for the team.
Ja, he took one for the team. Nou, dus here it goes.
Ja.
Nou, maar ik dacht dus wel een beetje van, maar het zit dus niet in mij om dingen te doen die ik nooit doe of zo. Ik ben heel erg, dat doet het niet zo snel. En ik vind er ook altijd eigenlijk wel iets engs aan. Niet dat ik bij dood ga of zo, maar meer een soort sociaal of zo. Want ik niet weet hoe ik moet gedragen of dat het er raar uitziet of zo.
Maar vond je het fijn?
Nou ja, dus...
Wat moest je doen? Waar was je?
Het was op de hoek van de Linnaeusstraat en daar.
Ja,
okay.
Ja.
En
met dat groen, hè? Zo best wel hip ding.
Ja, het is heel hip.
Ja, ja.
Ja.
Beslagen ramen.
Ja, Joe en ik waren de enige mannen.
Want je was in een groep.
Ja, en ik vond het dus heel erg moeilijk.
Wat heb je aan bij zoiets?
Nou, ik had nog een hemd aan, maar daar had ik ook meteen spijt van. Want het was echt ongelooflijk heet. Ik ben echt... Ik was uiteindelijk echt in een soort plas water. Het was echt, ik had echt zoveel gezweet. Het was echt niet normaal meer.
Okay.
Ja.
Hoe groot was de groep?
Nou, ik denk 40, 50.
Oh,
het was,
zo.
Ja, maar het was heel druk. Ja. Het was, Joe zei dat het nog nooit zo druk was geweest. Je krijgt een matje en dan waren dan met een soort tape waar je matje moet leggen. Dat je precies... Dat je niet te dicht op iemand dus
maar
bent.
Maar had je last van de anderen? Want als je dan zo zegt, ja, het is heet, dan zie ik ook allemaal zweet wat in de rondte vliegt.
Dus ja, dus de andere mensen waren veel beheerster. En ik denk, als je het beter kan, dan kan je ook, dan ga je denk ik minder zweten. Ik denk dat ik deel van het zweet ook echt serieus kwam door een soort hersenactiviteit. Maar ik vind het dus heel erg moeilijk om een soort om instructies om te zetten in beweging. Dus als je al zegt van...
Zeg maar de kern van yoga.
Ja. Oké. Okay. Ja.
Maar als je ook een spiegel, want dat is ook lastig. Als ze dan iets gaan voordoen, daar
dus daar raakte ik helemaal van in. Je hebt een spiegel, maar je hebt instructie. En je hebt mensen om je heen die het aan het doen zijn. Dus er zijn verschillende cues. En altijd probeer ik dan te kijken van doe ik dit goed? En dan zie ik van, nou, volgens mij doe ik niet dat. Maar dan zie je zeg maar ook twee mensen iets verschillends doen of zo. En dan probeerde ik te kijken van naar de instructrice van wat zij dan deed. Maar Dan zat ik de hele tijd te kijken naar waar het geluid vandaan kwam. Want zij heeft een microfoon, maar zij liep dus de hele tijd rond. En elke keer weer trapte ik daarin en keek zo van, wat doet zij? Dan dacht ik, waar staat ze niet? En dan moest ik weer helemaal gaan zoeken, waar is ze nu? Weet je wel?
Dan was ze iemand aan het helpen, denk ik. Dus je deed misschien nog best goed.
Nee, want ze is ook, uiteindelijk was ze dus bijna niet meer bij me weg te slaan.
Oh.
En, was,
maar wij zeggen, je wordt geholpen, toch? Als je het niet
ja,
kan.
Ja, en ze vroeg ook aan het begin van, is er iemand die het voor het eerst is?
Ah ja.
Ja. Maar ik bedoel, nu klinkt het allemaal van, ik vond het dus heel moeilijk. Kijk, wat ik jammer vond was dat door... Volgens mij, ik probeerde dus de kern ervan te pakken. Maar dat kan misschien niet in één keer. Maar ik was zo bezig met het goed doen en te proberen de houdingen... dat ik dat zeg maar van enige soort rust of meditatie of wat dan ook...
Geen sprake was. Nee. Gewoon helemaal opgefokt kwam je daar vandaan.
Een beetje.
Maar zou je nog een keer gaan?
Nou ja... Ik wat het dus daardoor ook dacht was van als ik het wel beter wil kunnen, dan moet ik er gewoon echt best wel veel tijd in steken en het echt heel veel doen. En ik sluit niet uit dat ik het dan ook nog wel leuk zou vinden. Ik denk het dus niet eigenlijk. Ik bedoel, nog één keer heeft geen zin, dan moet ik het ook echt. Dan
maar
moet ik er ook
wel
echt
trots
nog
op je ook,
al
ken ik
je
helemaal
bedankt.
Niet echt eigenlijk, maar dat je het dan toch gedaan hebt. Want dat ja. is het dan toch. Nu weet je van ja, ik wil eigenlijk niet nog een keer, omdat je ja. het gewoon ook niet fijn vond. Maar ja. als het nou heel leuk was, ja. dan kon je, ja.
Ja, maar ik dacht wel van ook van in die zin ben ik wel milder. Want ik denk dat ik vroeger ook, dus het uit ook een soort angst dan misschien alleen maar belachelijk zou hebben gemaakt of zo. En ik zag dus ook wel heel duidelijk, want dat probeer ik dan ook nog een beetje op te letten, van mensen daar heel veel, of heel veel. Maar ik bedoel, ik had in ieder geval de indruk dat mensen, ik neem aan dat het niet één groot toneelstuk was voor mij, dat mensen dus daar, ja, ik weet
ontspannen
het woord
van
niet, ja, ontspannen, ja, er iets aan hadden of zo. Dat, ja. dat was wel duidelijk eigenlijk gewoon.
Ja.
Dus in die zin benijd ik dat ook wel. En ik zou ook wel willen, iets meer willen weten. Het komt ook in je boek voor, volgens mij. Zeg je tijdje van het valt heel veel te weten over het lichaam zo, en ook je eigen lichaam en het heeft natuurlijk ook te maken met in uw leven en ik zou daar ook wel meer van willen weten, maar ik weet niet of dit de weg is.
Ja, de hoofdpersoon ja. die wil fysiotherapeut worden of wat is het ja.
Ja, ja maar het is inderdaad zo, ik snap wel dat je dan soms een weg zoekt om in je lichaam of zo
ja.
te zitten, want ook dat is soms ja, dat begint daar begint het boek ook mee van hoe wie ben je dan in het leven soort vlek.
Ja.
En een keer, ik was een tijdje, sprak ik met een psycholoog ongeveer, wie niet. Maar die zei tegen mij ook van, ja, je bent helemaal nooit op de plek waar je hoort te zijn of zo. Want
ja.
ik zei bijvoorbeeld na een jaar tegen haar, oh, heb je een nieuwe roze stoel? En zei ze, ik zit altijd al in deze roze stoel. Zie je dit nu pas? En toen zei ze van, ja, dat komt omdat je echt veel later aankomt op een plek. Dan, ja, dat klinkt ook weer een soort... En toen gaf ze me als...
makes sense.
Ja,
dit herken ik.
Ja, ja. ja, en dus, zij gaf best wel een lieve tip. Of een goede tip, maar dat klinkt ook. Maar zij zei dan, ja, misschien moet je iets... Moet je een gummetje of een nootje... Dus heel soms heb ik dan zo'n nootje, wat een beetje onzinnig is. Maar ik was daar ook grapjes over gaan maken met Jeroen. Dat je dan een nootje ergens naartoe kon brengen. En dan zo van, nou, het nootje is er. Dus dan kom je achter een
nootje
aan. En dan ben je er ook. Omdat heel vaak als ik mezelf naar een plek ga brengen, denk ik... Wat moet ik daar doen? Wat zou ik daar zeggen? Hoe zou ik overkomen? Hoe maak ik contact? Hoe val ik niet om? Hoe dit en dat? Zeg maar. En dan ben je er helemaal niet, omdat er dan gewoon zo is van dat je helemaal niet even contact maakt. Van, nou, nu zijn we aan het praten en dat is prima.
Ja.
En dan ben je terug.
Dat is gewoon een geniale tip.
Ja,
ja en dan ben je terug thuis en dan denk je, waar de fuck was ik?
Ja,
en dan
wat
heb je niks gezien, niks gehoord. En dan ben je ook nog eens heel zorgen aan het maken over hoe jij dan in godsnaam overkwam.
Ja.
Terwijl als je dan gewoon zegt, ik breng even dit. Dan is dat een beetje je taak of zo. Dan denk je, ja prima, ik heb dit hierheen gebracht. En dan ben je er zelf.
Ja. Mooi, dit is echt heel mooi. Ja. Ja. Ja.
Heb jij dan ook, hoe ben jij met je telefoon?
Ik heb een... Ik heb een oude Nokia. Daarmee bel ik en sms'en.
Mag ik iets zo zeggen?
Ja, voor de avond.
Ja, ja, want ik vond het toen heel tof om jou te ontmoeten. En dacht van, dit is echt gaaf. Nu wil ik je toevoegen op Facebook. En jij was, dankzij dat project van de VPRO... De titel wil me niet te binnen schieten.
Ja, het heette Kamer in het Verleden.
Kamer in het Verleden.
Ja,
ja dat was het. Een aanleiding, toen jij terugkwam, toen zei jij... Ja, ik ben dus van Facebook afgegaan.
Ja.
Of tenminste, je had dan toen 10 dagen of dat is een week zonder Facebook geleefd. En dat vond je eigenlijk wel prima.
Ja.
En toen ben je er maar helemaal van afgegaan.
Klopt.
Ja, kut.
Ja, dat was in 2010 of zo, ja. En ik heb dus een oude Nokia. Want wat ik dacht dat je ging zeggen, is dat ik ook... dat avond was live ook. En dan belde Jeroen mij op.
Ja.
En dan moest ik een verhaal voorlezen. Maar ik had zo'n bejaarde telefoon. Zo'n heel oud ding. En die viel het uit. Dus die viel live in de uitzending. Ik was gewoon midden in mijn verhaal en die viel uit. En toen belde ik helemaal in de stress de VPRO op. Van ja, ik moet nu live in de uitzending. Maar dan krijg je natuurlijk zo iemand van de receptie aan de telefoon. Die zei, ja mevrouw, ja, dat willen we allemaal. Dat willen we allemaal. En toen was die hele uitzending naar de kloten. Door mijn telefoon. Ja. Maar...
Volgens mij hebben we het er op de redactie toen nog over gehad. Moeten we Maartje niet een nieuwe telefoon geven?
Ja, ja. Dat is nu ook. Want soms, ja, dat is nu weer... Maar ik spreek ook van die verhaaltjes in soms bij Nooit Meer Slapen. Dat is dan de opvolger van de avond. En daar hebben ze ook gezegd... Ja, kan je niet een soort app installeren dat je iets beter te horen bent? Want je hoort mij echt nog zo... maar dat vind ik ook heel mooi aan de radio. Hè, dat het allemaal... Maar goed, dat is dus mijn telefoon. Maar ik heb ook, en nu komt die, een iPod Touch. En dat is zo'n ding voor muziek. Bam. Ja, dat is een heel oude... Dat is eigenlijk ook een heel oud ding. Maar daar heb ik Instagram op. En dat heb ik bijvoorbeeld tijdens het schrijven van het boek wel even eraf gegooid. Want daar ben ik wel verslaafd aan.
Ja, ja.
Dat vind ik gewoon heel fijn, al die plaatjes een beetje. Al zet nu bijna niemand er meer echt iets op, maar dan krijg je die verhaaltjes. Ja. Maar dat vind ik wel gewoon heel leuk of zo. Ik weet niet, dan ga ik daar de hele dag naar staren.
Vind je dat nou ook leuk? Ga dan naar Eeuw van de Amateur op Instagram.
Wij zitten ook op Instagram.
Op Instagram. Bekijk de stories.
Wij willen op jouw iPod Touch.
Ik zou jullie er even toevoegen, want ik zag wel dat jullie gisteren hadden gevraagd of mensen vragen willen stellen. Zijn er vragen?
Leuk dat je dit bruggetje maakt. Ja. Daar wou ik heel graag naartoe. Ja.
Oké, wauw.
Dit is een moment voor onze sponsor, HelloFresh. Mede dankzij HelloFresh kan de Eeuw van de Amateur wekelijks worden gemaakt. HelloFresh is een maaltijdbox. Je kiest zelf minimaal 3 lekkere recepten uit en krijgt alle ingrediënten die je nodig hebt bij je thuis bezorgd. Via de app op je telefoon en via de website kun je ook heel gemakkelijk je bezorgingen bijhouden en managen. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om een weekje te pauzeren of op een andere dag de box bezorgd te krijgen.
Potten.
Ja,
Ieper. Vandaag gaan wij maken rigatoni schotel.
Oké, ja.
Gegarneerd met feta en pijnboompitten.
Dat is een pasta gerecht.
Ja. Ja. Het gaat 25 tot 30 minuten duren. Dus ik zou zeggen, zet de klok en dan begeven we ons naar de keuken.
Ja, bij pasta is het belangrijk dat je ruim kokend water doet.
Ja, dat staat hier.
Hou jij een beetje van Italiaans eigenlijk? En dan bedoel ik niet de mannen. Wist je dat ik allergisch ben voor courgette?
Oh.
Voor het aanraken van courgette.
Oké, okay. Zal ik dat van je overnemen dan?
Nou, dat laten we dan nou maar niet doen.
Hoe? Oh.
Wat een soort hoorspel nu.
Goed geluid.
Ja.
De paprikapoeder moet erbij.
Oh, wat een mooie kleur. Het ziet er wel echt heel mooi uit.
De paprikapoeder gaat op de courgette een stukje.
Oh, hoor je dat?
De timer. Dat betekent dat de pasta klaar is.
Ja. Perfect.
Ja? Oké. Okay.
Of zoals de Italianen zouden zeggen, perfetto.
Dus vergeten we de pijnboompitten niet?
Nee, nee, nee.
Ik ben even in de war hoor.
Nee, die staan hier achter mij. Daarmee wordt het geheel gegarneerd, gelardeerd.
Oké. Okay.
Alleen gelardeerd betekent met spekjes erbij.
Is dat zo?
Ja, lardon, spekje.
Oh.
Oh, is er iets dat je niet weet?
Nee. Dan de vette blokjes. Kijk nog wat een kleurig...
Ja, het is een soort Italiaanse kleurstelling.
Ja, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Van als je nou zorgt dat je met heel veel kleuren kookt...
Ja.
Dan weet je zeker dat je redelijk divers...
gevarieerd.
Gevarieerd, ja. Dat is het woord wat bij eten hoort.
Oh, ja. Alright.
Kijk nou.
Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen...
Aan tafel.
En wat vond je ervan?
Ik vond het heel lekker.
Rigatoni.
Ja, het is natuurlijk een relatief eenvoudig gerecht. Niet dat ik ze nou zo ingewikkeld maak, maar...
Nee, gewoon een eerlijk
Eerlijk Italiaans gerecht. Heb jij ook altijd dat je dan na het eten dan zo in slaap valt?
Nou, in slaap vallen, daar behoed ik mezelf voor. Want als ik dat doe, dan slaap ik daarna 's nachts minder. Dus dat wil ik niet. Maar, nee.
Maar je wordt wel heel duf.
Ja, als ik in de bank ga hangen, dan is het gevaar daarvoor daarop is wel echt heel groot inderdaad.
Oh, want jij drinkt geen koffie, ja?
Nee, maar in thee zit ook... cafeïne / theïne is hetzelfde, ja.
Oh ja, hetzelfde.
Het werkt. Ja. Echt een stevig theetje na een maaltijd, dat werkt hetzelfde als koffie.
Maar jij kijkt nog wel helder uit je ogen.
Dank je.
Ja.
Dat is een beetje ook mijn natuurlijke oogopslag, hoor.
Ja, dat is grappig, ja. Want ik heb het idee dat de after dinner dip nu echt van mijn gezicht druipt.
Niks.
Ja, maar... Maar goed, dat is al een teken dat je goed gegeten hebt, zullen we maar zeggen.
Ja, zeker. Was heel lekker. Dat heb je goed gedaan. Wil jij ook zo'n HelloFresh maaltijdbox? Ga dan naar hellofresh.nl/podcast en ontvang 50% korting op je eerste box.
De Eeuwenfoon.
06-1990-68-71.
Freke heeft een bericht ingesproken.
Okay. Hey, lieve Botte, Ipe en Maartje, waar ik stiekem onwijs fan van ben. Ik zit eigenlijk al een tijdje met een kwestie die niet over mij gaat, maar eigenlijk over mijn zus. Mijn zus is nu 22 jaar oud en zit al even klaar met haar studie. Ze werkt nu met kinderen uit probleemgezinnen, maar heeft het nu eigenlijk al wel met haar baan gehad. Haar studie pedagogiek vond ze wel onwijs leuk, maar na 2 jaar werk heeft ze het idee dat er veel meer dingen zijn in het leven om energie uit te halen dan uit haar werk. Het werk waar ze eigenlijk op uit is gekeken. Echter, ze durft de stap niet te zetten om te stoppen en aan iets nieuws te beginnen. Naar mijn idee zou ze graag iets creatiefs doen of juist een totaal andere richting opgaan en dus opnieuw studeren. Maar ze blijft zichzelf enorm tegenhouden omdat ze alleen denkt aan de nadelen die een nieuwe stap maken heeft. Wat nou als ze minder gaat verdienen, als ze de huur niet meer kan betalen, als een nieuwe stap toch niet leuk blijft te zijn. En daardoor blijft ze zich enorm tegenhouden om in mogelijkheden te denken. En het, bijvoorbeeld het voordeel te zien van de vrijheid om een nieuwe keuze te maken. En energie te krijgen door risico's te nemen. Of juist door een nieuwe studie nieuwe kennis te vergaren. En helaas probeer ik het goed op haar in te praten dat de nieuwe stap eigenlijk altijd positief is. Want er is een reden dat je een nieuwe stap neemt. Maar ik kan haar niet overtuigen om deze stap te zetten. Omdat ik ook niet uit ervaring kan spreken. Ik ben zelf nog maar 20 jaar en ik ben nog maar een jaartje bezig met mijn studie geschiedenis. Dus deze grote keuzes in het leven en de quarter life crisis kan ik gelukkig nog ver van me uitschuiven. Het enige wat ik kan vertellen is hoe enthousiast ik er zelf van word. Dat ik iedere dag nieuwe dingen leer. Maar mij lukt het dus niet om haar dit te kunnen vertellen. Zouden jullie mij misschien kunnen helpen om mijn zus advies te geven? Misschien dat jullie zelf op een vergelijkbaar punt in je leven hebben gestaan. Waar je de zekerheid moest opgeven en de nieuwe kansen kon grijpen. Misschien dat advies van ervaringsdeskundigen een stuk beter aankomt dan van mij. Alvast super erg bedankt en groetjes van Freke. Een enorm trouwe luisteraar.
Dankjewel,
ja,
Freke, voor die
zus. Dankjewel, Freke, ja.
Die zus in kwestie heeft dus pedagogiek gestudeerd. En volgens mij doet ze nu iets anders. Het is mij ook even
maar ontstaan. Ze wil iets creatiefs doen, hè? Dat was het toch?
Of ja, en de nieuwe stap is een beetje moeilijk kennelijk. Om de keuze voor nieuwe stappen en risico's. Dus...
Maar eigenlijk hebben we hier ook een bruggetje, denk ik. Hoi Freke trouwens en hoi zus van Freke. Omdat we het net al even hadden toch over angst en bang zijn. En volgens mij, en het is misschien ook te simpel gesteld... omdat het wel een grote stap is om zo... een levensveranderende stap misschien. Ja. Maar toch denk je, ja, je kan het altijd proberen. Om je dan door angst misschien... of door allemaal van die dingen als geld... of ik weet niet wat er aan de hand is allemaal. Ja, ik was net heel veel afgeleid, sorry, Freke. Dus daarom weet ik niet precies wat de, wat de bezwaren waren. Maar in ieder geval zou ik zeggen... ga er gewoon. Ik weet, ja, als die zus een creatieve studie wil doen of iets anders met haar leven wil doen, doe dat. En als het niet lukt, doe je gewoon weer iets anders. Want dat is wel het fijne aan in Nederland wonen. En dat geldt ook niet voor iedereen, daar ben ik me van bewust. Maar je kan altijd wel weer iets anders. Of er is altijd een vangnet ergens. Precies. Dus zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. En dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik al.
Ja.
Maar jullie doen bijvoorbeeld ook dit. Ik weet van jou, Bot, dat dan ook met de avonden toen dat stopte. Ik weet nog die avond. dat de avonden dus overgingen nooit meer slapen. En dat het best een soort van verdrietige bijeenkomst was.
Ja.
Maar nu ben je dit gaan doen en dat wordt volgens mij heel goed beluisterd. En jullie hebben allemaal fans en zo. Dus dan denk ik ook van ja, dat heb je gewoon gedaan. Zonder dat je wist wat het zou worden. En dat soms wordt het dan niks, maar je kan het beter proberen.
Ja. Maar we zijn wel heel ongelukkig, hoor.
Dus ongelukkig
ja,
wel.
Ongelukkig, ja. Dat blijf je sowieso. Ja. Maar toch.
Nou ja, het is, ik vind het wel leuk dat je daarover begint. Want daar valt dan ook wel over te zeggen dat dit niet het enige is wat ik heb geprobeerd om te doen nadat de avonden was gestopt. Mm-hmm. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Dus het is niet zo dat je, als je kiest voor iets anders, dat het dan ook meteen is.
Nee, natuurlijk niet. Maar dat denken mensen ook. Want ik spreek heel vaak ook met kunstenaars of zo. Die zeggen, ja, mensen zien mijn succes. Of die zien in de krant een recensie of zo. Maar niet het geklooi en dat het niet lukt. En dat je iets in elkaar trapt. Ja. Of dat je weer ruzie hebt of huilend door de regen loopt. Of weet ik wat. Dus dat snap ik dat je dat erbij zegt. Het is niet per se een oplossing, maar probeer het. En misschien vloeit daaruit weer iets anders voort.
Ik zat alleen nog te denken, want het is een zus die probeert om een andere zus te overtuigen om een volgende stap te maken. En ik denk, dan moet je misschien ook een klein beetje wel, er is misschien ook wel wat voorzichtigheid, mag er ook wel in zitten.
Ja.
Want een verandering, volgens mij is het heel, moet je proberen om het zoveel mogelijk te faciliteren. Dus inderdaad.
Maar heb jij sorry dat ik je onderbreek, maar heb jij meegekregen of de andere zus advies heeft gevraagd aan Freke? Zeg maar, of die zus zegt, ik wil dit eigenlijk doen, maar ik durf niet. Dat
ik,
was
ik,
me heel
ik veel. Ik meen van niet.
Nee, dan is het weer een ander verhaal, ja.
Nou ja, maar goed, het maakt op zich ook niet zoveel uit. Als ze dat doet, is dat heel mooi. Maar als ze dat niet doet, dan moet je denk ik als zusje daar ook wel een beetje bewust van zijn. Van, zij is degene die de verandering moet maken.
Ja.
En ik kan het eigenlijk alleen maar aanmoedigen of faciliteren. Maar het moet uit haar komen.
Ja.
Want op het moment dat jij als zus probeert iemand te veranderen, dan zit het gevaar in dat jij ook de verantwoordelijke wordt voor de verandering.
Ja, en ook als de zus het misschien zelf niet wil. Bijvoorbeeld ik zelf had het net al even over mijn broer. En mijn broer is echt heel, heel intelligent. Dat is gewoon dat is een buitengewoon intelligente jongen. Maar hij is, dat is ook heel lief en fijn en juist mooi aan hem. Hij is tuinman en dat wil hij per se. Hij zegt, ik wil niet verder leren, ik wil buiten zijn en ik ben tuinman. En wat ik verder allemaal weet of niet weet, dat hou ik voor mezelf.
Ja.
Of daar doe ik zelf wel wat mee. En ik ben daar ook soms best gefrustreerd over, omdat ik denk, ja, jij hebt echt de meeste mogelijkheden van de familie of zo. Maar dat is heel verdrietig voor hem als ik dat zeg, want daarmee ondermijn ik zijn
keuze
of zijn ware aard of zo. Dat is misschien hetzelfde als tegen iemand die homoseksueel zeggen, ja, maar je kan ook wel een leuke vrouw krijgen, joh.
Zo'n mooie vriendin.
Ja, ik bedoel, dat snap je. Je weet niet wat iemand wil. Dus dat moet je ten eerste respecteren. Maar als je ziet dat iemand ongelukkig is en je denkt, ja, je durft het niet of je denkt dat je het niet kan, of dan, ja, dat is weer een andere.
Ja.
En dan alsnog moet iemand dat wel zelf doen.
Ja.
Ja. Wat ook altijd nog kan helpen is reverse psychology.
Ja, nee, leg het even uit.
Nee, was een grapje. Sorry, was het
ik weet ook niet wat
grappig.
Dat is.
Nou, reverse psychology, dat zou zijn. Dat
zegt, doe het niet.
Dat zou, ja, precies dat.
Ja, dat ze denkt, ik ga het wel doen.
Ja. Ja.
Oh, het was
in karakter dat, van Bordewijk.
Het is wel een beetje agressief met methode om dat te bewerkstelligen. Maar
ik vond wel dat Freke het heel mooi. Ik hoorde haar zo echter. En het leek alsof ze heel lief een brief of zo had geschreven aan de radio. Ja. En dat voorlas. Dat vond ik heel mooi. Want ze heeft echt haar best gedaan.
Ja, en wat ik dus ook heel mooi vind, is dat zij zich zo om haar zus bekommert.
Ja.
Dat vind ik echt getuige van heel veel liefde.
Ja, en dat is heel lief.
Dat is echt heel mooi en dat is waardevol. En ik denk dat misschien zou Freke op basis van die liefde, misschien bezorgdheid of hoe je het wil noemen, zou ze een gespreksopening kunnen vinden met haar zus. Door misschien het expliciet te maken van, joh, ik maak me een beetje zorgen om je. Want ik zie dat je een beetje vastdraait in waar je in zit. En volgens mij liggen er nieuwe horizonten voor jou klaar.
Ja, en ook wat ze zei over quarter life. Zij zei iets over een quarter life. En dat is wel wat je veel... Ik weet niet hoe jullie dat ervaren in jullie vriendengroep.
Nou, we zijn maar er ook nog niet helemaal aan toe. Maar,
Ik bedoel... Ik merk wel dat veel mensen toch denken... Ja, wat moet ik nou? En wil ik dit echt? Ja. En is dit wie ik ben? En dat hoort ook wel gewoon heel erg bij het leven. Of zo. Het is natuurlijk ook wel gewoon... Ja, oké, maar...
Het is wel allemaal wat minder duidelijk.
Ja, en even erdoor en...
Wat dat betreft, jouw broer die gewoon zegt... ik ben tuinman. Ik ben tuinman.
Nee, maar dat doet hij dus duidelijk. Ook met heel veel... Dat is eigenlijk echt prachtig. Nu inmiddels vind ik het een voorbeeld of zo. Maar ik weet nog wel dat ik vroeger gewoon... Ik was een beetje kwaad, want ik moest dan heel erg mijn best doen op school en zo. En dan snap je, en hij deed eigenlijk geen zak. En die was gewoon... Hij zegt ook, dat is toch eigenlijk een mooi verhaal. Er was toch ook een jongen die zo... Die had dan allemaal 10 of zo op Atheneum. En die is busje. Dan vroegen ze: wat wil je worden? En die wilde buschauffeur worden. En dat is eigenlijk prachtig. Ook omdat je staat dan wel volgens mij veel meer in de realiteit of in het leven dan altijd alleen maar met je hoofd bezig zijn. Snap ook als je dat al doet van nature, dat je er ook half gek van wordt. Dat je denkt: nee, ik wil dat even niet. Ik zet het stop door gewoon.
Ik snap hem
fysieks
wel.
Te gaan doen.
Ja, hoewel buschauffeur, dat weet ik dan eventjes niet. Maar
Fred Teef is ook buschauffeur.
Die is ook
toch?
Buschauffeur, tenminste het verhaal gaat.
Angst is misschien ook voor mensen dat je dat dan doet, maar dat je dan na 5 jaar denkt van, nou ja, toch maar niet. En dat er dan weer dingen zijn afgesloten misschien of zo.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld bij mijn broer niet. Die heeft wel zijn eigen bedrijf. Ja. Dus als jullie nog een tuinman nodig hebben, Bas Wortel. Bas Worteltuin.
Dat is ook heel leuk dat jij ook een linkje naar hem...
Klopt, ik probeer hem wel flink...
We hadden het nog over jouw naam gehad, want... iemand had ook gezegd van... Het was ook een wortel, toch? Of van waar was het ook weer vandaan? Was het nou op Twitter? Was het nou op Instagram?
Dat weet ik niet meer, maar ik heb
je had toch iets verteld over de familienaam Wortel?
Jouw vader is kleinkunstenaar, toch? Of is dat een urban myth?
Nee, mijn vader is eigenlijk niet... Ja, dat moet ik met hem niet mee voor zijn hoofd stoten. Want hij is wel... Ja, hij schrijft liedjes en hij is dorpsdichter.
Ja.
Maar daar heeft hij nooit... daar heeft hij nooit zijn beroep van gemaakt. Zo,
Ben je nou aan het googlen, Ipe?
Ja.
Dat schiet niet op, hè, als je dat tijdens opname doet. Waarom denk je dat ik een draaiboek schrijf?
Ik wil zeggen. Je ziet hier wel een verschil.
Neem jij je tijd
in,
even? Dan gaan wij even luisteren.
Alleen maar berichten
naar de volgende vraag. Is er een vraag?
Er is nog een vraag.
Oh, hier, ik heb het.
Oh, God.
Nicole P. @worteltje81 zegt... Hoi, ik heet echt ook Wortel van mijn achternaam. Ik ben voor zover ik weet geen familie van Maartje. De wortels van de familie Wortel liggen overigens op Terschelling.
Oh ja, maar dat is interessant dat ze dat zegt. Want inderdaad, volgens mij liggen mijn wortels dan niet op Terschelling. Maar er zijn wel heel veel graven op Terschelling. Als je daar naar het kerkhof gaat, die heten allemaal wortel.
Oh.
Ja.
Dus dat klopt.
Ja, dat klopt.
Ja, mooi.
Zou ik leuk vinden dat hij loopt Terschelling wel. Maar goed.
Wij kregen nog een berichtje binnen van Hanneke. En ik zeg er maar bij, ze is 16.
Nou, hallo. Jullie spreken met Hanneke uit Groningen. 2 dingen die ik wilde zeggen, want ik had nog een woord. Familiewoord.
Yeah.
Namelijk, bij ons thuis, dat is nu al minder zo. Maar nou, we zijn met vier kinderen. 2 zijn inmiddels uit huis. Alleen vroeger, dan hadden we de afstandsbedieningen. Alleen, dat vonden wij blijkbaar een heel erg moeilijk woord. Want mijn ouders die hadden daarvoor... een soort van alternatief bedacht. En dat is zapstok. En ja, heel letterlijk een stok om mee te zappen. Maar ik dacht dus altijd dat dat gewoon het normale woord was. En ik weet ook wel dat ik me dan af en toe versprak bij anderen thuis. En dan schaamde ik me daar heel erg voor. Maar eigenlijk is het natuurlijk best wel grappig. Inmiddels noemen we het allemaal eigenlijk gewoon afstandsbediening. En ik wilde nog iets delen. Oh ja, over een angstdroom. Want dat was niet per se een angstdroom. Maar begin dit schooljaar, moesten wij voor school de 4 mijl lopen. En nou ja, Botte die heeft in Groningen gestudeerd. Dus die kent de 4 mijl wel. Dan loop je 6,5 kilometer van Haren naar Groningen. En ik heb hem vorig jaar ook al gelopen. Want ik vond het wel leuk. Maar ik ben helemaal niet sportief. Dus ik kan het helemaal niet. Maar het is altijd gewoon een hele leuke sfeer. En ik weet nog dat ergens in de aanloop naar die week toe had ik een droom dat ik de Vimel liep en dat ik helemaal de route verkeerd had gelopen. En dat is gewoon onmogelijk, want er staat superveel publiek en er zijn allemaal dranghekken. Dat kan gewoon niet. Maar ik was beland in het Noorderplantsoen en dat is zeg maar niet de bedoeling. En ik heb ook heel erg vaak dat ik dingen droom. En dat ik dan de volgende dag wakker word. En dan heb ik heel erg het gevoel dat dat ook is gebeurd. En dat zijn soms dan wel positieve dingen, maar soms ook negatieve dingen. Dus dan word ik echt wakker met een rotgevoel. Of juist met het heel euforisch gevoel dat ik echt iets heb bereikt. En dat dat helemaal niet zo is. En nou, ik ben een beetje langdradig. Dat is altijd wel zo. En ik praat ook een beetje snel. Dus ik hoop dat het een beetje te volgen was. Ja. En ik wil ook nog veel meer delen. Maar nou ja, anders dan wordt het nog veel langer. Dus veel plezier. Ik luister ook met heel veel plezier. Doei doei.
Dankjewel, Hanneke. Het is een leuk berichtje. Familiewoorden zijn dingen waar we het in de Eeuw van Amateur een paar keer leg ik aan Maatje even aan jou uit. Waar we het in de Eeuw van Amateur nu een paar keer over hebben gehad. Woorden die in families, alleen in gezinnen bijvoorbeeld, voorkomen. Daar had zij dus eentje van. En angstdroom hadden we het ook over gehad. En volgens mij, angstdroom, zij noemde het dan geen angstdroom, maar een droom die dan waar je iets doet wat slecht afloopt. Waar je dan nog over aan nadenken bent. Dat kun je volgens mij toch wel gewoon een angstdroom noemen, toch?
Ja.
Ja.
Je zegt een beetje ja, alsof je je verplicht voelt om ja te zeggen.
Nee hoor, nee. Oh. Ik zit te denken van ja, ik ken dat verschijnsel dat je je humeur uit je droom zeg maar meeneemt de dag in.
Ja.
En ik heb daar ook een strip over. Ik kan een jingle van maken.
Ja.
Maar soms dan heb ik een vreselijk gevoel of zo de hele dag. En dan zo aan het eind van de middag denk ik opeens van, oh wacht maar, ik heb iets dit en dat gedroomd. Iets heel, heel naars. En dan weet je eigenlijk waardoor het kwam dat je de hele dag rot voelde. En dan als hij het weet, dan is het ook weg, zeg maar. Dan is het gevoel ook weg.
Heb je het een plekje gegeven?
Ja. En de euforische variant ken ik denk ik niet. Omdat ik heel droog of zo. Ja. Ja. Maar de andere wel.
Laten we nog even luisteren naar iemand
die... Ja, ik moet zo weg.
Ja, oh.
Ja.
Laten we even luisteren naar...
Nee. Ja. Ja. Maar jij kwam wel doorgaan.
Dan iemand die... hoeveel tijd hebben we dan nog?
10 minuten, kom maar op met die iemand.
Absoluut. Ja. Iemand wiens naam ik niet helemaal kan verstaan, maar die advies vraagt.
Hallo, dit is Bibi. Ja, mijn dilemma is dus, voor afgelopen zomer heb ik mijn bacheloropleiding afgerond en ik wil nu een masteropleiding doen. En die heb ik eigenlijk al uitgekozen en aangemeld, namelijk aan de UvA. En ik woon nu in Den Haag, dus dat is wel prima te doen, op en neer reizen naar Amsterdam vanuit Den Haag. Want ik hoef daar niet per se te wonen. Dus dat is eigenlijk perfect. Maar er is een redelijk strenge toelatingsprocedure voor die master. Dus misschien word ik niet toegelaten. En dan heb ik eigenlijk nog twee opties. De ene is dezelfde opleiding, meer of meer dezelfde titel, in Leiden. Wat helemaal makkelijk is, want dat is 10 minuten met de trein vanuit Den Haag. Ik heb al aan de Universiteit Leiden gestudeerd, dus dat is op zich niet het probleem. Maar ik vind het programma daar, het vakkenpakket, iets minder leuk dan in Amsterdam. En dan is nog een andere optie, en dat is in Groningen, aan de Rug.
Ja.
En dat is het programma is daar leuker, vind ik persoonlijk.
Kunnen we opbouwen, het is duidelijk.
Niet leuker dan Amsterdam, maar zeker leuker dan in Leiden. Maar ja, het is in Groningen, terwijl ik nu in Den Haag woon. En dan wil ik alvast even zeggen dat ik niks tegen Groningen heb, want ik heb er namelijk de eerste 18 jaar van mijn leven gewoond.
Oh.
Maar ik ben daar dus nu bijna 4 jaar weg. En ik denk niet dat ik het voor me zie om daar weer naar terug te gaan. Want ja, ik heb nu een heel nieuw leven opgebouwd buiten Groningen, in Den Haag. En ik denk dat ik de rest van mijn toekomst ook niet in Groningen voor me zie. Misschien belangrijk om te noemen. De masteropleiding die ik genoemd is namelijk journalistiek. En journalist zijn in Groningen lijkt me gewoon best wel... alle redacties zitten in Amsterdam en Hilversum. En dan moet je daar dus het heen en weer reizen. Of je komt terug bij RTV Noord. Wat niet helemaal mijn ambitie is. Dus mijn dilemma is, moet ik terug verhuizen naar Groningen voor een masteropleiding? Of moet ik voor een iets minder leuk programma gaan, wel weer in de buurt? Stel ik me aan of ik zeg, ik wil niet weer 1 of 2 jaar in Groningen gaan wonen. Of denken jullie, dat is terecht dat je daar niet naar terug wil en ga dan maar verder met je leven daar in Den Haag? Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Ik weet het niet zeker, maar ik ben heel benieuwd wat jullie erop zien hebben. Groetjes en tot plezier.
Ik denk eigenlijk gewoon, maar dat is heel stom, intuïtief, gaat wel lukken in Amsterdam. Dus altijd, ja, gaat niet lukken, lukt toch, weet je, dan ben je heel bang.
Ja.
Maar als het niet gaat lukken, dan zou ik denken, ja, woont ze fijn in Den Haag? Blijf dan lekker in Den Haag. Kies voor een iets minder goed programma. Dat goede programma komt dan met hoe goed je kan werken of niet. Dat zoek je wel ergens uit op de werkvloer. Maar als dat echt voor haar een groot probleem is, dan denk ik, en ze kent Groningen goed en ze heeft niks tegen Groningen en ze heeft daar al vrienden of weet ik veel wat, een geschiedenis, is toch ook leuk om in Groningen te studeren. Maar hier heeft ze dus helemaal niks aan, want ik spreid nog steeds. Maar ik denk eigenlijk, dat is mijn ding, ik kom het wel goed mee in Amsterdam. Want heel vaak zeggen die studies uit een soort, ja, niet denken dat dit zomaar lukt. Dus het klopt, of zo.
Ja.
En dan lukt het wel toch. Ja. En als het niet lukt, ja, dan...
Ja, ik wil iets vergelijkbaar zeggen in de zin van dat, maar dat is echt een enorme opgave aan haar. Denk hier niet over na, totdat je het antwoord weet van Amsterdam.
Ja, ja, ja. Precies, even afwachten wat Amsterdam doet. En dan gewoon toch, als je fijn woont in Den Haag, blijf lekker in Den Haag.
Niet, ja,
niet, weggaan, niet weggaan uit Den Haag naar, voor een studie die je, waarvan je niet weet.
Ik had in principe gezegd, ga naar Groningen, want dan ben je er even helemaal. Dat is echt even, dat is de fantastische stad om te studeren. Nee, dan en dan ben je even heel uit. Ergens anders. Maar ze heeft daar dus gewoond, dus dan vind ik het dan weer, dan vind ik het niet helemaal tellen. Het
is toch een beetje zo Escape from Alcatraz en dan van, dan zal ik dan nu een baan in een gevangenis nemen.
Jezus.
Nee, maar Groningen is heel leuk.
Het was een grapje.
Ja, maar en, goed, toch nee, even opkomen voor Groningen.
Groningen is hartstikke leuk. Ik zou niks liever willen dan in Groningen gaan wonen. Maar en als je nou je daar een soort climber bent en je daarna na
dan moet je niet
jaar,
terug, nee. Nee. Als ik niet terug naar een plek wil, dat ik
daar kwaliteit
van
de opleiding aan in vredesnaam uit. Het gaat om jouw kwaliteit. Nee.
Ja, precies. Dat regel je wel.
Mijn ervaring is, ik heb niet alle academische studies gedaan, maar de academische studie die ik heb gedaan. Het is wel wat je er zelf van maakt. Dus hoe goed een programma is volgens mij echt wel een beetje secundair. Ja,
en, en dat is ook secundair, maar ook nog subjectief. Want ik denk dat het ene programma voor de een ook weer beter is dan voor de ander.
Ja,
zo ook met,
ja, dus altijd staat er iets beters beter aangeschreven. En dan zit je daar en dan denk je, ja, valt toch wel mee. Wat in godsnaam doen ze dan bij die andere studie?
Ja, en als je denkt, ik wil toch een bepaalde vak in Groningen doen. Volgens mij, ik weet niet hoe ingewikkeld het tegenwoordig is. Maar dan kun je volgens mij ook nog steeds wel daarvoor inschrijven. En dat proberen te regelen. En dat je dan één vak daar doet of zo. Weet ik veel.
Dat lijkt goed, mij dan weer echt onhandig.
Wacht eerst nog maar eens even af wat Amsterdam zegt. Waarschijnlijk word je daar gewoon toegelaten.
Maar jij doet toch ook altijd eerst alle doemscenario's. Soms zeg maar tot 5 cijfers achter de komma.
Daarom
uit,
raad ik het haar dus ook van harte af.
Okay.
Ik weet waar ik het over heb.
Ja.
Goed. We gaan hem bijna een beetje afronden. Niet omdat we het niet naar onze zin hebben, want volgens mij kunnen we nog heel lang doorgaan.
We moeten weg, alle
zijn
twee,
ook weer,
we zijn zo
weer andere programma's.
Ja.
Ga jij ook kaas vond je bij Aaron?
Nee, oh wat gezellig.
Ipe, wil jij de iTunes recensies even doen?
Oh, ja.
Ja.
Oh, leuk.
Wij vragen mensen om recensies achter te laten, zodat andere mensen ons beter kunnen vinden in iTunes.
Okay. Door Wauw Visa, 5 sterren of 0 sterren, dat kun je eigenlijk niet zien. Op deze print.
5.
Favo podcast om mee door Amster Utrecht te fietsen. Is dit nou dezelfde? Beste podcast, helemaal niet zo erg dat het zo lang is. Het voelt echt alsof ik elke week aan tafel zit. Is dat nou 1 of 2 recensies?
Dat zijn losse recensies, denk ik.
Het zijn toch losse blokken? Ik weet
ja, maar hier zie ik niet dus de auteur bij vermeld. Nou ja, maakt niet uit. En Earthling Rich zegt een hele fijne podcast. Nee, hij zegt een hele fijne podcast. Maar dat moet waarschijnlijk zijn een heel fijne podcast. Sorry, ik ben even mild pedant.
Ja.
Sorry, er komt wel wat bier voor. Je moet niet voor het eten bier drinken.
Je doet het zelf.
Ja, dat is waar. Echt een hele fijne podcast waarvan ik altijd naar de volgende aflevering uitkijk. Soms heel boeiend en soms gaat het lekker over niets. Het duo Botte en Ipe is altijd leuk om naar te luisteren. Het is zo stom van je. Het is zo stom.
Zal ik het voorlezen? Ja. Waar zijn jullie gebleven?
Ik was gebleven bij Ipe is grappig en lief en leuk.
Oh,
en waarschijnlijk
is altijd
ook
leuk.
Erg knap.
Ipe is altijd grappig. En stiekem ben ik een beetje verliefd op Botte. De afleveringen met Paulien zijn ook altijd heel fijn. En de meeste andere gasten vind ik ook altijd heel boeiend. Was de recensie nuttig? Ja of nee?
Dat hoort er niet
meer
bij.
Meld een probleem.
Het is een screenshot. De reden dat ik het aan jou gaf.
Ik ben zeker dat we deze vorige week ook hebben voorgelezen.
Nee. Kijk maar
naar de iedereen is zijn. Oh, ja. Die mensen zijn gewoon verliefd op jullie. Wat heerlijk.
Ja, dat gaan we natuurlijk zeggen. En dan moeten we dan zelf voorlezen. Dat is heel erg.
Als er ook iemand verliefd is geworden op mij, meld het in de recensie. recensie.
Zeker, ja.
Kan haast niet anders.
Neem een nootje mee.
Neem een nootje mee voor de recensie. En ga naar iTunes en laat daar wat achter. Dan kunnen andere mensen het ook vinden. En dat is natuurlijk heel fijn.
Ja, je had ook mee kunnen schrijven aan deze podcast voor onze wiki, maar dat is nu te laat.
En je mag altijd dus bellen. Dat ga ik de volgende keer een keer doen.
Zeker.
Dan naar, met
een telefoonnummer vraag.
06-1990-68-71.
En dan krijg je de eeuwofoon en dan kun je een berichtje. En heb je twee minuten, kleine twee minuten om een berichtje in te spreken.
Ja, maar iedereen neemt drie minuten.
En ook... Neem het en dan, de voicemail is, hoe heet dat, verbiddeloos? Nee, dat is geen woord.
Medogeloos.
Medogeloos, ja. Onverbiddelijk.
Onverbiddelijk.
Ja, daar iets een woord daartussenin. Na twee
een familiewoord
minuten,
het daartussenin, ja, denk
precies.
Ik. Ja.
Verbiddeloos. Nou, maar Maartje, wat was het ontzettend leuk dat je langskwam.
Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn.
Wanneer komt het boek uit?
Het boek ligt op 14 maart in de winkels.
Dat is spoedig. Dat is zondag.
Over een uurtje.
Volgende week. Ja, dat is volgende week als je dit opneemt. Over een
uurtje. Klopt.
Het is zo'n mooi boek. En ik denk echt... Ik weet gewoon zeker van... onze hardcore luisteraars... die gaan dat boek mooi vinden.
Ja, dat denk ik ook
nog maar een keer zeggen.
De titel is... Danny is a star. Dat wil ik ook nog even zeggen.
Dank je wel.
Ja,
dank jullie
fijn.
Wel.
Dat was heel erg leuk.
Ja, ja. Vond ik ook.
Veel plezier met wat je nu vanavond nog
moet. Mootselector. Ja. Oh, ja. Een apenverpakte mannen.
Oh, ja, house in apenpakken.
Ja.
Veel plezier met kaas van die. Ja, dank je wel dat je er was.
Veel plezier luisteraars thuis met wat dan ook. Hè?
Precies.
Met het leven, met
jullie
de tijd.
Aan het doen zijn.
Ja.
Een heel fijne dag en tot de volgende keer.